verder gaat. Een hele intensieve actie binnen de universiteit is geweest. Daar wil ik een bijzondere schrijfgroep voor danken. Daar wil ik natuurlijk ook iedereen die in de schrijfgroep input aan de schrijfgroep heeft geleverd danken. Maar ik weet wel dat het vanuit de universiteit zeer intensief is geweest. En ik wil daar als voorzitter mijn waardering op deze plek over uitspreken. Ten aanzien van de brief, even nog twee opmerkingen. Hij is hier en daar ook textueel nog wel voor enige correctie vatbaar. Ik wou nog wel even stellen dat in de overwegingen staat op een gegeven moment wordt alleen genoemd de leerlijn wiskunde. Uiteraard is daar ook methode en technieken. Dat staat wel eerder ergens in de tekst, maar even voor alle duidelijkheid over een tweede leerlijn. Zover even de opmerkingen vooraf. Procedureel stel ik het volgende voor. Er is een hoofdwoordvoerder. Frank dus. Het is heel lastig natuurlijk om in deze woordvoerder, zeker in deze zaak die de universiteit zo bezig houdt op dit moment. Dus hij zal zeker gesteund worden, maar het proces als woordvoerder dat ligt in ieder geval in zijn hand. Ik wou het verder voorstellen als volgt. Er zijn wat stukken rondgedeeld. Dus ik wou zo meteen eerst maar even een korte leespauze instellen, zodat iedereen ook de laatste stukken nog kan lezen. Daar zit onder andere ook de brief bij, maar eventjes die het college ons gisteren al heeft gestuurd. Dan vervolgens zal ik na de leespauze een voorstel van Frank beginnen te geven als woordvoerder. En ik stel voor dat wij, als Frank dat mee akkoord gaat in de dingen, volgens ook het college gelegenheid geeft nog een keer te reageren, uitgebreider dan de brief. Dus voor mij kan het ook weer. Vervolgens zat ik zelf even te dubben, dus dat leg ik even bij jullie allemaal, zowel bij het college als bij het uurraad, hoe we daarmee om zullen gaan. Wij kunnen de bespreking doen van de tenzijs aan de hand van de gaat van de dingen waarvan we allemaal verwachten dat we tot overeenstemming komen naar het zwaartepunt. En dat is de 15EC-doctrine. We kunnen ook beginnen met het zwaartepunt en dan vervolgens andere punten nemen. Dus even, ja, het zijn twee kanten op. Zelf heb ik hier naartoe gaan overwogen dat we het beste gewoon de volgorde kunnen volgen zoals die ook in de brief van ten tijd staat. Dat betekent dus dat het mogelijk breekpunt als eerste, als een van de eerste dingen. Maar misschien denkt, zodat de lezer als u daar anders kan komen. Als dat is, die volgorde vaststaat.
Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Het college antwoordt sowieso op de manier die hem op haar valt.
Ja.
Horen we of de voorzitter interveneert.
Oké, okay. Nou, mijn voorstel. Oké, okay, dat ik vind ik vrij. Maar het is mij even voor de helderheid van de procedure. Komt eerst het zuur en dan het zoet.
Ja. Ik denk dat het onderhandelingen start is het beste is om hier maar eens te kijken wat het over is.
Oké, het voorstel van CVD. Eerst kijken waar we het over eens zijn. Ja, neem maar eventjes, want ik wil het even nu. Voorzitter, ook mee eens? Ja, dan gaan we het dan doen.
Ja. Ja, ik zou ook gewoon procedureel. Ik bedoel, als wij inderdaad vermoeden dat een van de punten als zwaarste punt is, dan kan een discussie enorm uitwaaieren en dan kom je misschien ook in de tijd en in de energie niet toe aan andere punten die dat toch contextueel inperken enzovoort. Dus ik hoorde ik hiervan, ik vind het ook belangrijk te weten wat de raad zelf vindt natuurlijk, maar mijn eigen overdenking zou ook zijn om toch zoveel mogelijk ook om de ruimte aan alle punten te kunnen vergunnen en niet als er één punt als een conclusion de rest eruit duwt, zeg maar. Denk ik dat het goed is om toch eerst de punten te behandelen waarop vermoedelijk veel overeenstemming, zo niet totaal overeenstemming is. En te eindigen bij het punt waarop ogen en zichtelijk de meeste verschil van inzicht bestaan.
Oké.
Okay.
Akkoord? Ja, mijn ervaring als voorzitter is vaak dat als je voorstelt doet, antwoord er net andersom over denken. Dus misschien had ik in mijn hoofd dat.
Heel makkelijk, dat is allemaal tactiek.
Dat hebben wij nou permanent al.
Goed, dan is dat. Ik wil iedereen vragen op momenten dat men behoefte heeft aan een schorsing, mij dat heel duidelijk kenbaar te maken.
Hoezo?
Ja, dat doen we wel hier over. Maak het vooral duidelijk. Maak in ieder geval de schorsing is hard geen woordkuil. Ik denk dat dat beter. En ongetwijfeld gaan we schorsen per fractie. Dat komt dan in de procedure. Verder is het van belang dat, en dat wil ik het college en bij deze ook al vragen, dat de tenzij's geformuleerd worden in toezeggingen. Als we met een tenzij bezig zijn, dat we uitkomen op wat zou nou de tekst van een toezegging op college zijn. Nu staat onze logo nog op het ding, maar wij zullen, aangezien ik mij een jaar geleden nog heel goed kan herinneren, zullen wij de teksten dus letterlijk gaan bimmen, zodat we allemaal in deze vergadering al over teksten ons kunnen buigen. Ja? En nou, dat is zover. Dan wou ik starten en dan wou ik beginnen met een debat. Is 5 minuten voldoende?
Jacqueline, ik heb het niet meer doorgegeven. Was dat de bedoeling?
Ja.
Oké, sorry.
Moet ik alsnog? Mijn eigen reactie hebben ze wel.
Dat is wel een ja, maar dat is eerst wel een reactie.
Ja, nee.
Oké, dan kunnen we het gewoon voortzetten. Ja?
Nou.
Dan is het woord aan de woordvoerder.
Aan Frank. Dank u wel, meneer voorzitter. Een nieuw onderwijsmodel. Interessant wat de media gisteren al meende te weten wat er vandaag uit zou komen. Maar laat ons daar maar niets van aantrekken. Het nieuwe onderwijsmodel. We hebben, wat de voorzitter al zei, lang over nagedacht. Veel mensen gesproken met deze en geen uitgebreide brief gemaakt. Waarin een aantal zaken staan. Het heeft natuurlijk weinig zin om alles te herhalen, want u heeft hem ook gelezen. Een paar punten waar we wel nog even aankaarten en dan heb ik begrepen dat we dan naar de toezeggingen gaan die u wilt doen. Ik wou eerst even ingaan op het draagvlak. We hebben ook weer 2 brieven gekregen van 2 faculteitsraden, die toch ook hun ernstige zorgen uiten van wat mogelijke consequenties zijn bij invoering van dit model in hun eigen faculteit. Dat hebben wij de afgelopen tijd veel vaker geproefd, dat er zeker wel draagvlak van zijn op het niveau van decanen. Wellicht ook nog wel bij opleidingsdirecteuren, maar als je dan verder gaat kijken in opleidingen, dat daar maar zeer de vraag is hoe ver het draagvlak daar is. Terwijl dat eigenlijk wel essentieel is voor het goed invoeren van welk onderwijs we doen dan ook. Nou, het belangrijkste bezwaren die we hebben, even zoals al eerder gezegd, het voltijds 15 EC module. Het modulair zien we als een goed punt. Wij denken dat het echt verbetering kan zijn. Maar juist het voltijds 15 EC, daar zien we toch wel ernstige bezwaren en ook problemen. En ook de pilot bij BMT geeft dat aan dat het juist een averechts effect kan hebben. Doordat studenten gedemotiveerd worden als ze niet meer alles kunnen halen. En dat zou natuurlijk jammer zijn als je precies tegenovergestelde wil bereiken. Dan even kijken. Nou, de clusters hebben we al over gehad dat het ons inziens wel zinvol kan zijn als er nog eens naar gekeken wordt of de huidige clusterindeling wel het meest verstandig is. Misschien dat het voor sommige opleidingen handiger is dat ze bij een andere cluster komen, dat het inhoudelijk veel beter aansluit. Wat betreft de overstap, daar is vaak gezegd van met de nieuwe indeling en met clusters zullen we juist voor zorgen dat studenten binnen een cluster heel goed kunnen overstappen. Dat is een nobel uitgangspunt, alleen de praktijk laat zien dat de meeste studenten juist buiten de huidige clusters zijn overstappen. Dus daar moet dan echt iets goeds voor geregeld worden, dat mochten ze over willen stappen, dat ze dan niet meteen een jaar contract meer hebben. Dan een aantal aanvullende ontwerpopeisen, en ik neem aan dat u daar bij een aantal zeker geen probleem mee zult hebben. De 3 O's, al lang geroemd, die zouden er natuurlijk in moeten zitten. De kwaliteit van onderwijs zou er nog veel nadrukkelijker willen zien, en niet in een bijzin. En waar wij nog steeds vragen bij hebben, en niet alleen wij, maar eigenlijk vrijwel alle faculteitsraden, alle docenten die we spreken en ook verschillende opleidingsdirecteuren, het onderwijs moet goedkoper worden. Wij zien dat het goedkoper moet worden. Dat is helder. En dat we daar ook iets mee moeten doen. Wij zien niet dat dit model daartoe gaat leiden. Dat hebben we van het begin van aangegeven en u heeft gezegd dat dat wel zo is. U heeft zelfs een berekening meegestuurd van, zie je, als we 1 docent erop zetten, 1 FTE, en we rekenen een rondje, dan komen we daarop uit dat het past. Het geeft ons het gevoel dat er in een rondje gerekend wordt, dus wij zijn nog steeds niet overtuigd dat dit model daadwerkelijk tot 10% kostenvermindering gaat leiden. We zijn ook erg bang dat als we verder gaan en het blijkt dat dat inderdaad niet haalbaar is, wat er dan gaat gebeuren. Wij zijn dan bang dat het kostenaspect leidend zal zijn en dat je daardoor gaat zeggen van nou, een aantal aspecten die eigenlijk wel zouden moeten om een derde model goed te laten functioneren, vinden we nu te duur, dus helaas, dat kan niet meer. En dat zou volgens ons de omgekeerde weg moeten zijn. Daarom zeggen wij dan ook van nou, je kunt niet beide eisen tegelijk combineren. Dus of 10% goedkoper en de opleiding graag hoger in de voorstellen. Of zeggen van we gaan dit model invoeren, maar dan wel de benodigde financiering. En uitgaande van wat ook daadwerkelijk echt nodig is. En ik denk dat de pilot BMT een indicatie kan zijn wat daarvoor nodig zal zijn. En tot slot de personele capaciteit. Ik blij te lezen dat u in uw brief ook aangeeft van ja, dat is een goed idee, dat moeten we zeker monitoren. We moeten er niet toe leiden dat als we een onderwijsvernieuwing gaan doorvoeren, dat dan vervolgens de helft van de UT-gemeenschap overwerkt raakt. Dus ik denk dat we daar zeker uit zullen gaan komen. Maar tot slot de herkansingsregeling, ook door faculteitsraden betoogd dat daar iets duidelijk over moet zijn. En dat moet van tevoren helemaal helder zijn hoe dat in zijn werk gaat, wat wel, wat niet en wanneer. Zodat we de chaos die in het begin ontstond bij BMT daadwerkelijk kunnen voorkomen. Ik ben nu wel benieuwd naar de toezeggingen die u heeft geformuleerd.
Okay. De reactie van CVB, misschien ook eerst de algemene en dan de toezegging, maar dat moet CVB maar zelf zien hoe ze dat antwoorden. dank je.
Ja, nou, een algemene toezegging met alles over wat er werd al gerefereerd naar de media, die vooral ook speculeren over het gapend gat dat tussen ons zou bestaan. We zullen nog even moeten kijken waar we staan, daar moeten we ook realistisch over zijn. Maar ik wil toch wel bevestigen dat wij hebben gezien hoezeer de Bura zich heeft ingespannen om op dit punt met relevante kritiek, opmerkingen, ideeën. Ik heb gezien, ik bedoel, wij zijn er als college en ondersteuning ook verschrikkelijk druk mee, maar ik zie in ieder geval dat dat een aspect is wat we met jullie delen. En dat, ik wou zeggen dat we dat duidelijk hebben opgemerkt. Ja, er zijn een hoop opmerkingen nu gemaakt, daar zou ik ook nog wel even op kunnen reageren, maar misschien is het toch ook de proof of the pudding is in the eating. Ik kan het wel zeggen, ik begrijp natuurlijk de manier waarop de insteek van het voorgenomen besluit is neergezet. De raad heeft nog willen onderstrepen dat ze vooralsnog niet overtuigd zijn, dat heeft de vorm van een nee tenzij. Mijn interpretatie is wel dat als wij in de toezeggingen kunnen komen tot punten die wij delen, dat dan toch moet worden vastgesteld dat we samen dezelfde mitsen in een voortgaande weg. Dus dat er toch dan een instapmoment moet zijn, moet ik zeggen, waarbij de mitsen ook als voorwaarden gelden, maar ja, onze instelling heeft ook behoefte aan een lijn. Dus ik geef wel op voorhand mee dat wij ervan uitgaan dat als we over deze toezeggingen tot zaken kunnen komen, dat dan ook het hoofdoordeel op kan klappen, waarbij de voorwaarden natuurlijk wel de voorwaarden blijven. Dus in die zin nog altijd conditioneel. Misschien is het ook goed om op te merken dat wij van onze kant natuurlijk ook onder veronderstellingen en condities hieraan beginnen, die ook wij uitgewerkt moeten zien. En een van de dingen waarop de zaak hangt, denk ik, op dit moment is, we zitten in een ontwerpproces waarbij je in de specificatie van wat je wil, niet alle problemen die je op voorhand vermoedt ook al helemaal kunt afvinken, zonder dat je de serieuze poging doet om in het ontwerp ook oplossingen voor die problemen mee te nemen. Soms ontstaat de ruimte en het begrip over hoe een punt kan worden opgelost, juist doordat je erin gaat en het gaat uitwerken. En dat vind ik toch ook een belangrijk punt. Mijn persoonlijke overtuiging is dat eigenlijk het grootste risico bij een verandering als deze is wellicht niet de problematiek of de complicaties die we al in het vizier hebben. Want daar weten we van, daar houden we rekening mee en daar gaan we aan werken. Maar wellicht in de uitwerking ook nog niet voorziene problemen. Vandaar dat ik in ieder geval wil zeggen dat wij een monitoring en evaluatie van het proces zelf zeer belangrijk vinden. Om op tijd bij te kunnen sturen op hand op grond van de bevindingen die we hebben. Dus daar kom ik dan nog wel op terug. Nou, misschien is het dan goed om over te gaan naar de mitsen en de maren. te kijken. Ik denk, het is natuurlijk altijd interessant om te kijken van waar denken we dan dat de overeenstemming zit. Omdat natuurlijk kleine verschillen voor de ene partij misschien groter voor de andere zijn. Maar ik denk toch wel dat we met de eerste gewoon zouden kunnen beginnen. Ik weet niet of dat leesbaar is.
Leesbaar?
Nee.
Ik wil
kijken of het groter kunnen maken.
Is dit
Jurgen
Busman leesbaar?
Ja. Ja. Er zit natuurlijk wel nu meteen punt 2 op. Ik weet niet hoe we dat. De eerste vraag die je gesteld is dat wij, laten we zeggen, een level playing field hebben. En niet op voorhand uitzonderingen moeten kennen in ons pakket. Zo interpreteer ik dat. En dat, verstandig als we zijn. Natuurlijk in die gevallen waarin zwaarwegende argumenten en beweegredenen zijn, je alsnog oplossingen kunt creëren. Ik zeg hier even contextueel bij, ik heb het over de nu geaccrediteerde bachelors. Dit gaat op dit moment niet over een eventueel atlas, wat natuurlijk naast dit model staat. Dat heeft een eigen. Voor ons bleek het belangrijk. Om te zeggen dat wij de ambities hebben om dit in te voeren. Dat we de implementatie en gang van zaken kritisch monitoren. En op grond daarvan tot uitstel kunnen komen. Maar dat wat mij niet aantrekkelijk leek aan de eerste formulering, is dat de komende tijd aandacht zouden besteden bij sommige opleidingen om te bedenken waarom ze uitgezonderd kunnen zijn. De gedachte moet toch wel zijn dat wij daar met z'n allen in gaan stappen en vervolgens gaan kijken en meten hoe goed dat uitwerkt. En op grond van die evidentie eventueel afwijkend handelt. Dat hebben we in deze formulering proberen onder te brengen. Ik wil wel twee opmerkingen maken. Dingen die nu in het voortraject uitgezonderd zijn, dat zijn de opleidingen Create en TG. Dat heeft ook te maken met twee dingen die bijzonder zijn bij deze opleiding. Bij TG hebben we, laten we zeggen, vooral niet willen interfereren met het toekennen van de BIG-bevoegdheden daar. En we zeggen, dat moeten we even afleggen. Dat lijkt nu echt in het allerlaatste stadium, maar vlak voor of na de zomer de algemene raadmaatregel van bestuur tot een voorhangsel bij de wet zal leiden. Dus we gaan ervan uit dat dit wat betreft uitzonderingsgrond hier gelopen is. En Create is een jaar verder in het ontdekken van waar haar kern ligt. Ik kan me wel voorstellen dat omdat zij al een stuk minder hebben kunnen investeren in het denken langs deze richting, dit typische dingen zijn waarbij als wij monitoren hoe snel ze kunnen lopen tot de conclusie komen dat inderdaad uit zou kunnen lopen, maar bedoel, dat moet niet op voorhand al de inzet zijn.
Heeft iedereen het inmiddels kunnen lezen? Maar dan eerst graag een toelichtende vraag. Of niet inhoudelijk, toelichtend. Heb?
Ja, wie bepaalt wat een uitzondering is? En op welke test die was? Op welke test die was?
Ik denk dat als wij mijn idee van een monitoring is dat die vrij continu is. En op het moment dat er ernstige twijfel ontstaat aan de haalbaarheid, is deze vraag aan de orde. Dus dat lijkt mij.
De vraag is van wie heeft die twijfel?
Wie is verantwoordelijk?
Ik denk dat wij in eerste instantie constateren of dat wel of niet gaat lukken.
En als een opleidingscommissie van Create zegt van dit gaat ons niet lukken,
dan zullen we dat zeer serieus nemen.
Als een opleidingscommissie van een andere opleiding zegt van dit gaat ons niet lukken.
Ja, maar ik bedoel, laat ik zeggen, alleen de opinie zal. Dus dat. Dit was even het punt. De evaluatie is niet alleen een zaak van de opinie van de opleidingscommissie, maar natuurlijk ook de evidentie en de feiten die we uit die monitoring naar voren halen. Dus dat het zal meer zijn moeten zijn dan alleen opinies.
Nee, dat klopt, maar tegelijkertijd moet ik ook vaststellen dat ik noem expliciet opleidingscommissie aangezien die de wettelijke taak heeft om te kijken naar van wat kan een opleiding en daar adviezen op te geven. En dan vind ik dat als een opleidingscommissie een duidelijk gemotiveerd negatief advies zou geven, dat dat heel zwaar weegt in deze.
Daar kan ik mee zeggen, dat zal zeer zwaar wegen. Maar ultimo is het natuurlijk een beslissing van het instellingsbestuur.
Maar toch graag hebben, stel jij een tekst bij. Even alleen nog toelichtend, hè? Van
nee, ik ben niet toe aan tekstwijzigingen. Ik vind alleen dat dit heel expliciet moet worden. Hoe monitor je? Wie besluit? Wat voor adviezen gaan daarin mee? Ja.
Want, we hebben dat in het laatste punt ook.
Daar zit het helemaal nog uit.
Oké, Dick.
Ja, ik vind het wel een essentieel punt. Dat wil zeggen, de opleiding is verantwoordelijk voor de didactiek en de inhoud van die opleiding en daarmee ook voor de kwaliteit van die opleiding. Er zijn nu al geluiden dat er verschillende opleidingen bang zijn dat zeg maar, het rendement wat ze nu halen en de kwaliteit van de opleiding niet gehandhaafd kunnen worden bij een algehele vernieuwing rond met deze omstandigheden. Ik vind dat elke opleiding zijn verantwoordelijkheid moet kunnen nemen en moet kunnen bepalen of ze met een dergelijk model zeg maar de kwaliteit en de inhoud van de opleiding in de waagschaal kunnen leggen. En dan is het niet aan het college om te bepalen welke argumenten daar zwaar moeten wegen en welke niet. Of vindt het college dat ze het inzicht heeft om voor elke opleiding te bepalen of ze moeten meedoen of niet, ongeacht wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit en de inhoud van de opleiding.
Ik denk dat je punt helder is, Ed.
Ja, maar ik laat zeggen over het inhoudelijke punt, dat natuurlijk zo'n onderdeel van die monitoring moet zijn. Wat wij kunnen verwachten, zeker wat we zien ten aanzien van die rendementen, zal een zeer zwaarwegend punt zijn. Ik bedoel,
maar het is een beslissing van het college.
Ja, dat kan niet anders. Zo zit het ook in elkaar. Maar natuurlijk, kijk, er moet hier wel even een verschil maken tussen de bestuurlijke bevoegdheden en de expertise die er binnen onze instelling is en waarin wij ook gehouden zijn om daar op de goede manier gebruik van te maken. Maar uiteindelijk zijn er allerlei dingen die een eindbeslissing bij een college vergen. Het gevoel wat ik hier krijg is dat er een belang bij het college zou zijn, een gedacht belang, om een model in te voeren dat de rendementen op zeep zou helpen. Terwijl dat is nou juist precies iets waar we aan willen werken, om die te zeep te zetten. Dus daar hebben wij ons zelfs ten opzichte van de buitenwereld op vastgelegd. Wat heel belangrijk is, is natuurlijk het inzicht of we op de goede weg zitten en dat moeten we monitoren. En wanneer wordt vastgesteld dat we niet op de goede weg zitten, dan is dat zeker aanleiding tot ingrijpen.
Oké, maar ik denk dat het hier meer gaat om de grootheid van verantwoordelijkheden. Gert, jij wil niet, Gert?
Volgens mij raken daar precies het punt. We moeten nu niet gaan doen van links naar rechts, alsof dat wat links staat geen overwegingen heeft gekend. Het is nou precies net de overweging geweest dat verschillende opleidingen claimen, maar ook laten zien dat ze als het gaat om doelrealisering op aantal parameters, waaronder bijvoorbeeld studierendementen, ontzettend op de goede weg zijn. Nog niet zijn uitgespeeld als het gaat om dat nog te verbeteren. Eigenlijk heel tevreden zijn over hun onderwijs. Met andere woorden, dat hele punt heeft een overweging gekend die als volgt luidt: het zou niet zo moeten zijn dat dit generiek wordt ingevoerd. Wat ik rechts zie staan, dat is: het gaat generiek ingevoerd worden. Ik geloof dat daar een punt van verschillende mening zit dan.
Ik zou graag mee willen geven dat de rendementen niet de enige overweging zijn om over dit model te praten. Nee, dus dat lijkt mij, en ik denk dat we toch in die zin zeker, het is denk ik ook voor opleidingen zelf niet de aantrekkelijke positie als we over het algemeen een stelselwijziging hebben waar opleidingen zich van uitzonderen. Dat leidt tot een wereld waarin we de gezochte eenheid. Een van de dingen die we hier vaak discussiëren is dat ook in het kader van de beheersbaarheid en de financiële haalbaarheid toch ook dingen gezamenlijk en langs een overeenkomstige lijn moeten aanpakken. als we nu toch in een situatie komen dat het ieder voor zich is, dan wordt dat dus heel erg lastig. Ik vind dus, ik heb, laten we zeggen, de formulering van de Raad duidelijk met een klem gelezen, waaraan aan de ene kant werd geïnformeerd naar de uitzonderingsbasis van Q8 en TG en de opmerking dat dat mogelijk niet terecht is. En aan de andere kant de terechte zorg, denk ik, dat er situaties kunnen ontstaan waarin je ook aantoonbaar kunt maken dat het proces voor zo'n opleiding niet in de manier waarop het is ingezet tot de gewenste resultaten leidt. Okay. En wat we daartussen willen zetten is dus een manier om te monitoren of dat zo is, zodat ook de evidentie voor die argumentatie naar voren komt.
Oké, okay, dan blijft dit is verantwoordelijk voor de monitoring. Ik wil het even parkeren, want ik geef even op jullie.
Ja, ik had even gewoon een inzichtelijke vraag betreffende TG en Q8. Kan ik nou uit het betoog halen dat TG en Q8 in ieder geval uiteindelijk opgenomen worden in het non-model? Gewoon even expliciet.
Sorry.
En wanneer dat dan?
Ja, nou, wij stellen voor, dat is nu het kader, dat wij de ambitie uitspreken dat ze gewoon meegaan. Ja? En dat als je, laten we zeggen, de contextuele kennis meebrengt, dan kan ik mij voorstellen dat bij hun het monitoren over de snelheid die ze daar kunnen maken en de eventuele problemen die zij nog moeten oplossen waar anderen daar al over hebben nagedacht, mogelijk gedurende het jaar tot een keuze kan leiden om dat maximaal een jaar uit te stellen. Maar dat is niet wat we erin zetten. Dat is een manier om dit te lezen. Ja, dus wij zeggen nu, we hebben hier inderdaad verhouders atlas, omdat dat op een heel andere manier georganiseerd wordt, willen we dit in principe overal invoeren. En daar hebben we, laten we zeggen, dat heb ik ook telkens aangegeven, rendement is maar één probleem dat we willen aanspreken. We hebben het ook gewoon over een onderwijsfilosofie en een zekere uniformiteit die we toch graag willen, om vele redenen.
Ik heb zelf nog een toelichtende vraag. Betekent dit nou dat alle opleidingen moeten beginnen uit uitzonderingen die je net die twee hebt genoemd? Die beginnen bij punt A beginnen. En dan in de loop van BCD zeggen we nee, we moeten toch een jaar uitstellen. Dat lijkt me raar. Aan het einde, op de laatste zin staat, op basis van deze monitoring maximaal een jaar uitstellen kan worden verleend. Dat moet dus voorafgaand aan het besluit of een opleiding mee gaat doen of niet. Dan moet dat al gemonitord zijn. Want anders kun je een jaar uitstel verlenen.
Ik snap het niet helemaal.
Nou, het punt is, wat hier staat, elke opleiding, uitgezonderd de twee die nu genoemd zijn, starten op moment A. Punt. Tijdens het verloop van dat traject kunnen ze aangeven of wordt gemonitord of ze een jaar uitstel krijgen. Dat kan volgens mij niet.
Mag ik een vraag herformuleren dat je bedoelt, wanneer valt nou dat besluit of ze een uitzondering mogen hebben?
Ja, vooraf of achteraf.
Dat valt natuurlijk nooit na september.
Nee, dat kan dus.
Dat is evident.
Nee, maar dat zou je wel kunnen lezen.
Nou, dan.
Nee, je moet dus het monitoren duiden op dat volgens mij de verdere uitwerking. De uitwerking van het concept het komend jaar wordt gemonitord en dat daar besteld wordt over een uitzondering.
Dan moet dat helder zijn.
En ik kan mij voorstellen dat daar op het uiterste moment wordt geformuleerd.
Dan moet dat helder zijn.
Ja, maar dat je zegt het kan niet eerder dan zus en niet later dan zo.
Voorzitter, dat betekent dat het college in ieder geval moet formuleren hoe de monitoring in elkaar zit en wat voor mijlpalen er zijn. Wat tijdstip die mijlpalen zit.
Dat zit ook in onze laatste tenzij trouwens, maar
ja. Ik denk dat ook moet worden uitgewerkt. Daar ben ik het volstrekt mee eens, maar ik bedoel, het gaat er ook om dat je niet in alle punten. Dus wij vinden die monitoring, los van de opmerkingen die de U-raad erover heeft gemaakt, ook zelf van uiterst groot belang.
Ja. Maar het reglement van monitoring, wanneer is dat klaar?
Even kijken wat. Voor december dit jaar.
En onder welke conditie komt het naar de U-raad?
Dat komt ter instemming naar de U-raad. En wij willen jullie ook graag betrekken bij die monitoring. Dus dat komen bij het, dat is het laatste.
Ja, dat is het laatste. Klopt.
Wij zouden die monitoring ook graag gezamenlijk verrichten.
Oké, nou, en niet even voor gebruik lopen. Ik vroeg eventjes toelichtend wanneer dat. Dat is dan voor mij.
Ik denk toch, Frits, nog één opmerking van mijn kant. Ik denk toch ook, maar ik kijk ook naar de procesbegeleider, zal ik maar zeggen. dat je niet veel later dan december, januari 2012 hebt een go-no-go hebt voor 2013. Anders dan kom je met verroostering.
Nee, daar ben ik het ook verschrikkelijk mee eens.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het nog niet in september al valt. Dus dat zal omstellen. Met dat proces zal dat toch rond de jaarwisseling.
Nee, maar het is toelichtend, is er nu een procesverheldering gemaakt. Althans voor mij. Ik weet niet hoe bij de anderen ligt, maar voor mij.
Ja, ik heb nog een vraag over de redenen om uitzonderingen te maken voor een bepaalde opleiding, zoals nu gebeurd is voor TG en Create. Bij Create zou je kunnen zeggen dat daar juist het thematisch onderwijs het meest geschikt is van alle opleidingen hier zo binnen de universiteit. En bij de DG is het zo dat die WIG-registratie toch een vreemd argument is om zeg maar hun gang te laten gaan. Want de WIG-registratie is gekoppeld aan de inhoud van de opleiding en de competenties die daar aangeleerd worden. Het kan toch niet zo zijn dat dat in gevaar gebracht wordt, dat aanleren van de competenties en de inhoud van de opleiding, door een overgang naar een ander onderwijsmodel. Blijkbaar is daar een zekere risico aan. En dat is ook precies misschien het risico wat sommige opleidingen vrezen van een dergelijk model.
Oké, even voor de goede orde. Je bent van toelichtend naar inhoudelijk gegaan. Dat is goed, even een moment dat we dat kunnen gaan doen en dan stel ik dat vast.
Ja.
Dan zijn de toelichtende vragen nu...
inhoudelijke toelichting.
Ja, nee, oké, maar dat ga ik doen. En jij begint met een inhoudelijke vraag over de uitzondering van de twee opleidingen. Waar dat nu
vanaf is.
Ja,
nou, wat we eigenlijk ook willen. Kijk, wij hadden vooral, als het om TG ging, was het bestuurlijk heel belangrijk om naar de buitenwereld een tot nu toe dat beeld te hebben. Dat we hebben een geaccrediteerde opleiding die daar de basis voor is. En daar moeten we de pit bij halen. En daar moeten we zo min mogelijk ruis omheen creëren. Dus ik ben het best eens met de analyse dat op zichzelf de overgang op dat andere model inhoudelijk misschien niet zou moeten interfereren met het bericht, maar het was een bestuurlijke keuze om in ieder geval de ruis. Het moeten in de gaten houden, dit heeft met hele externe dingen te maken. Niet alle kringen in de landen waren gelukkig met het ontstaan van een opleiding als TG. En die zouden dit kunnen aangrijpen om te zeggen, zie je wel, het is nog allemaal in ontwikkeling, dus dat moeten we maar even niet doen.
Maar mag ik toch kort maken, want we hebben een aantal punten te gaan.
Ja.
Kan ik kort vaststellen dat als de BIG is afgerond en de TG gaat meedoen in het
project? Ja, nee, wat wij juist doen is zeggen van, ja nee, wij denken dat nu voorbij is.
Dat stellen we dan nu vast.
Dus op inhoudelijke gronden moeten ze nou gewoon meedoen.
Ja, precies. Ja. Dus zodra de BIG rond is, doet TG mee. Dat stellen we nu vast.
Ja. Ja. Dan is dus de enige vraag of dat proces zo snel afgehandeld is dat we nog in 2013 gaan instappen.
Maar dat geldt voor elke opleiding, heeft een monitoringsuitvondering.
Maar daarom is het ook zo geformuleerd. Dus in de omschrijving die wij geven komen TG en Create niet voor. Ik noem ze wel als voorbeelden van dingen omdat ze later begonnen, moeten ze in een jaar lang zij kunnen komen. Nou, dat kun je aanmerken als een complicatie die je in de gaten wilt houden. Want daarmee is de opdracht aan hun
Maar in feite doet die discussie op dit moment niet de zaak, want die krijgen we in de monitoringdiscussie voor december. Daar komt dit terug.
Ja.
Dus laat me verder voorzitter zijn de vooraankondiging en uitvoering. Ja.
Even voor de duidelijkheid, even samenvattend dan. Alle opleidingen gaan in principe mee. TG en Create hebben alleen op voorhand enigszins
niet.
Die gaan dus ook gewoon mee en in december wordt er besloten of ze een jaar uit zou krijgen of niet. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere opleidingen indien de complicaties optreden.
Ja, dat is toch een beeld wat ik... Misschien die laatste opmerking wil ik nog even maken. Kijk, als er zich ernstige complicaties ergens voordoen, van welke aard dan ook. Het kan ook zijn dat er een gebouwaffect, om maar eens wat te noemen, wat interfereert. Nee, maar er zijn allerlei dingen die we niet zien.
Geen onredelijke.
Ja, nou, wij zijn. Ik wil niemand op idee. Nee, maar er kunnen dingen gebeuren waar wij nu niet aan denken, of dingen waar we wel aan denken, waarvan inderdaad de complicatie zo groot wordt, dat we op dat moment zullen moeten zeggen, dames en heren, nu moeten we even verstandig wezen. En misschien iets anders doen dan het kader nu voorschrijft. Dat zal kunnen. Alleen dat is natuurlijk niet de inzet. We geven een kader en we gaan het uitwerken. En vervolgens monitoren we op dat soort problemen.
Ik denk dat wat mij betreft, wil ik proberen, Erik nog.
Dan wil ik heel even alvast een beetje vooruit zien op punt L. Dat we daar dan ook gewoon in ieder geval mee in lijn liggen ook voor het afronden van modules een half jaar voordat ze beginnen. En dat ligt dan besluit ook.
Ja, ik kom het zo terug.
Oké, ik wou voorstellen dat we deze dingen inderdaad in de lijn met de volgende dingen opbrengen. En dan naar totaal straks kijken, holistische benadering. Frank.
Ja, wat de planning betreft, volgens mij lopen we dan een beetje in de problemen rondom november als we de voorlichting hebben. Als we daarna pas beslissen, gaan we het wel of niet doen. Wat gaan we in november dan tegen de studenten zeggen?
Over wat onze plannen zijn. Ja, ook dit is een probleem dat altijd voorkomt, dames en heren. We hebben ook bijvoorbeeld met Atlas, hebben we conditioneel voorgelicht. Ik denk dat je uitgaat van wat je plannen zijn en het is altijd mogelijk dat daar iets tussen komt, ook nu. De voorlichting zal gericht zijn op het nieuwe model en er zal in die voorlichting wellicht een slag om de arm moeten worden gehouden dat eis en wederdienende is wat betreft sommige dingen. Maar dat ga je natuurlijk niet uitvergroten.
Frank, voldoende zo? Ja. Nou, wat ik voorstel, dit punt voor dit moment als afstand te beschouwen. We nemen dit mee, staat in het totaal. Ik wil dus niet zeggen dat we per punt nu rechtstreeks akkoord gaan, dat zijn natuurlijk weer van het totaal. Frank akkoord als woordvoerder. Ja, oké. Okay. Dan wou ik voorstellen dat we zo meteen naar het tweede punt gaan, maar niet naar dat, want ik merk toch wat koffiebehoefte bij sommigen en dan wordt er tussentijds weggelopen. Even een minuut koffie schenken.
Dat is een belangrijke moment.
Ja, dat
gooit.
Ja.
Met die toelichting.
Ik zie dat het college dit gauw opneemt en daar zelf ook wat aan toevoegt, waar wij als meer in de eerste zijn. Mijn vraag is even van, wat is het standpunt van de wetenschappelijke natuur op dit punt? Want zij zullen dan moeten accepteren dat er voor hun deel minder capaciteit is.
Dit voorstel om tot deze overgang te kijken is een voorstel dat gedragen wordt door de gemeente. Het punt is genoeg geproblematiseerd. Door deze specifieke formulering heb ik geen mening van de WD's over opgehaald, maar iedereen begrijpt wat het belang van onze instelling is om hierin te investeren. Dus ik ga ervan uit dat hun steun voor het beleid in deze in het UMT betekent dat zij hier de benodigde ruimte zullen maken. Ik wil er wel bij zeggen dat we natuurlijk ook, want je kunt ook wel heel erg als een probleem neerzetten. Het hangt met name ook vanaf wat de aard van de specifiekere afspraken kan zijn die gemaakt worden. Want er wordt ook meteen altijd van uitgegaan dat dat op voorhand strijdig is. Sommige dingen zullen een capaciteitsvraag zijn waar tijdelijk iets minder capaciteit zal zijn. Dat zullen we af moeten vinken. Maar misschien gaat het in sommige gevallen ook om een wat andere inrichting of een andere organisatie. Ik heb deze specifieke formulering niet aan de WD's voorgelegd, maar ik ga vanuit dat hun steun hiervoor is inbegrepen in hun steun voor het plan als geheel.
Ik heb nog een vraag. Dit is namelijk een punt dat ik door heel veel mensen over benaderd ben. Het is het onderwerp, ik ben nog nooit zo vaak op het onderwerp aangesproken door mensen, gewoon ingang lopend, van even stoppen. Juist van de capaciteit. Dus op een gegeven moment zal de vraag worden gegeven van hoe moet er ook een monitoring situatie bij komen? Hoe zorgen we ervoor dat dit ook inderdaad gerealiseerd gaat worden? Of moet er een ventiel komen als ik even in de terminologie van het college blijf. Dit is een ventiel, maar hoe zorgt dat het ventiel werkt?
Als ik daar twee dingen over mag zeggen, voorzitter. Enerzijds, dit hoort, het instellingsbestuur wil dit over het beleid als zodanig is. Breken het UMT gesproken. Dus mocht er een WD zijn die alsnog zegt ja, maar, dan zullen wij die overroepen. Dat hier maar genoteerd zijn. Dat is ook het gezag van het college. Ik kan me voorstellen dat we dat ook nog in een aantal stukken, zowel met het UMT helder vastleggen, maar ook breder, op een gegeven moment naar iedereen die in dit proces actief is, dat dat gecommuniceerd wordt. Dat de ruimte die er is, die je moet hebben om op dit punt actief te zijn, dat die ruimte dan ook er is. En er zijn in algemene zin afspraken gemaakt over de monitoring. Tenminste, we hebben net op één specifiek detail van de monitoring ingegaan. Maar ik denk dat het hele invoeringsproces strak gemonitord moet worden. En wij zouden best met elkaar kunnen zeggen. Laat ons dan in ieder geval een lijst opmaken van de punten die in ieder geval onderdeel uitmaken van die monitoring. En daar zou dit er één van zijn. Ik geloof niet dat het helpt hebben om 500 mensen per enquête te vragen hoe gaat het?
Nee, maar er zijn veel andere middelen.
Een ventiel in de zin van als daar een probleem ontstaat, kun je er signaleren. Ja. Dat kan in ieder geval wel gecommuniceerd worden. Dat is een deel van het.
Komt ook in dat monitoring.
Dus je zou een soort monitoringplan moeten maken waarbij we dan hier gaan we de discussie, de onderwerpen verzamelen die daar in ieder geval.
Personeel, de financiële kant er dan weer van bij. Dick?
Nou, mijn vraag is waarom we vertrouwen er. In zou moeten hebben dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En ik zal uitleggen waarom ik dat vertrouwen niet heb. We hebben namelijk een jaar of wat geleden besloten dat er de wetenschappelijke directeur meer bevoegdheden kreeg ten aanzien van de aansturing van het onderzoek en de verdeling van de middelen. Daar is heel duidelijk bij afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek gezamenlijk is van wetenschappelijke directeuren en decanen. Bij de afgelopen reorganisatie is wel gebleken dat bij de keuze om bepaalde leerstoelen wel of niet voor te zetten of op te heffen, de wetenschappelijke directeuren in hun keuzes zich op geen enkele manier hebben laten leiden door het belang van het onderwijs. En ik ben bang dat, ook al maken hier de afspraak dat het tijdelijk maar even wat minder moet met het onderzoek, dat betrokkenen, en die weten het maar al te goed, uiteindelijk worden afgerekend op te weinig onderzoeksprestaties, te weinig projecten die binnengehaald zijn in de periode dat ze druk zijn geweest met onderwijs. Ja. Dus waarom moeten we nu wel vertrouwen in hebben, wat in het verleden ook niet
gegeven denk ik.
Ja? Ja, voorzitter, ik zou die vraag al met een wedervraag willen beantwoorden. Want als het gaat om vertrouwen, dan kunnen we hier heel lang discussiëren. Maar daar komen we niet zoveel verder mee. Dus ik zou graag van Dick horen wat er dan moet gebeuren. Wil hij dat vertrouwen wel krijgen?
Ik denk dat gevraagd wordt van welke garanties kan het college geven dat wetenschappelijke directeuren inderdaad deze richtlijn zullen volgen?
Nou ja, daar hebben we zojuist een antwoord op gegeven. Het college is uiteindelijk de baas in deze organisatie. En als men dus dat niet gelooft, dan kunnen we heel lang wel eens niet eens blijven discussiëren, maar komen we verder mee.
Ja, maar uitgevoerd wordt het op decentraal niveau. En waarom moeten we daar dus wel vertrouwen in?
Ja, het
is al lang en breed bekend dat Dick niet zoveel vertrouwen in de bestuurder in deze organisatie.
Dat
schiet ons niet zoveel mee op.
Dat is ook zijn goed recht.
Dat is zijn goed recht, maar hij komt er zo eens verder.
Nee, oké.
Het is een statement.
Dick heeft een statement gemaakt, hij heeft door het college op geantwoord.
Ja, in die zin denk ik dat het antwoord van het college of het enige juist is wat het college kan geven in deze zin. De vraag is uiteindelijk van hoe zorgen we ervoor dat het gaat gebeuren. En ik wacht daar even de precieze formulering voor af. Ik kan mij wel voorstellen dat het college zegt van nou, typisch, er zijn bilateraal overleggen tussen DK en verliesverhouders. Daar zit de BD zoekwerk, dit is de plek waarop dit besproken wordt, zodat de wisselhouder ook duidelijk gedekt is van dit zijn de dingen die we gaan doen en daar wordt afgesproken van hoe gaan we dit aanpassen.
Ja, Frans afgesproken.
Nog kort. Het is ook iedereen duidelijk en ook de BD duidelijk, onder andere uit de prestatieafspraken die we hebben gemaakt, dat onderwijs als kerntaak van de universiteiten aan de renaissance bezig is en die ons maar liefst van de KPI's die wij met OCD afspreken, veruit de meerderheid behaalt. Het is heel duidelijk dat we hier moeten presteren. Ook dat is een context die nu heel nadrukkelijk aanwezig is en goed begrepen wordt. Dus die wou ik ook nog even.
Ja, goed. Ik denk dat we hier inderdaad, op een gegeven moment komen we daar niet uit. We moeten de uitwerkingen afwachten wat Herbert wat gezegd heeft. En ik wil kijken of we naar het volgende punt kunnen overstappen.
Ja, ik wil het kader van de in de vorige vergadering overeengekomen positieve stemming in ons overleg het college nog even complimenteren met de toevoeging aan onze tekst.
Maar van harte. Ik vraag geen reactie van het CV.
Die straalt de reek uit het mond.
Dankjewel. Ik ga over naar F. Of is. Het is geherformuleerd.
Ja, ook omdat wij hadden wat moeite met wat de echte strekking van de oorspronkelijke formulering was. Dus we hebben geprobeerd hem uiteen te rafelen en aan te geven. A, het college heeft extra middelen geïdentificeerd om deze overgang mogelijk te maken. Dat is een inzet van de universitaire stimulering en het 3TU sectorplan middelen. B, er is gewoon gegeven, en dat wil ik verder niet ter discussie stellen, dat een 10% teruggang in ons onderwijsbudget is een feit. Dat is iets wat we zullen moeten realiseren met of zonder NON. Dus het hier opheffen als doelstelling is niet zinvol. Dat, sterker nog, daar zou ik de opmerking willen maken dat alleen wanneer we ook het kader en het stelsel van het onderwijs onderwerp van discussie maken, ontstaat een situatie waarin je zinvol zo'n teruggang als ontwerpeis toe kunt voegen. Waar het bijzonder onduidelijk is hoe we dat zouden doen als we het in het staande stelsel terug zouden moeten halen. Dat zou alleen maar kunnen via het verder uithollen van de EC-prijzen en dus verschraling, iets wat we niet willen. Nou, extra middelen zijn er. 10% kunnen we er niet als structureel einddoel uithalen. Dat is een gegeven. Dat moeten we met z'n allen, hoe we dat ook betreuren, gewoon accepteren. En vervolgens is de vraag, zijn we voldoende voorbereid op tegenvallers onderweg om de bocht te kunnen nemen? Dus gaan wij, als we in die structurele situatie die gegeven is en die we niet veranderen, als we vastlopen omdat we onderweg tegenvallers hebben, staan we dan niet met de rug tegen de muur? Nou, daarvoor is, en dat verwijs ik ook naar de brief rond het begrotingskader. Wij hebben als college 2,1 miljoen nog staan voor, voor beleidsraad die we strategisch inzetten. U heeft net ook van ons allen weer gehoord hoe belangrijk wij dit allemaal vinden. Als extra middelen nodig zijn om de bocht te nemen bovenop de implementatiekosten zoals wij die nu begroten, dan zullen die prioritair ten laste van die ruimte komen. En tenslotte wou ik nog een blanket statement maken, dat u ook uit op mag maken dat als er zulke onverwachte problemen onderweg zijn, dat zoals u weet het commitment van het college aan dit proces bijzonder groot is. Dus wij zullen er alles aan doen om dan met oplossingen te komen. Ik vind dat de cascade van deze overwegingen is wat u gerust zou moeten stellen, dat we niet bij de eerste beste hikker met onze rug tegen de muur staan. En dat heeft geleid tot deze formulering van ons standpunt.
Ja, het eerst toelichtend.
Ik heb wat vragen, dus.
Ja, je hebt mij dat verhaal. Toelichtend? Nee. Oh, Jan? Toelichtend?
Nee,
een vraag. Toelichtend? Ja, nou, het heeft ook met kaderstelling te maken. In feite wil ik het college vragen van centrale stimuleringsmiddelen en middelen voor de structurele bekostiging van het onderwijs, EC-prijs en dergelijke. Dat zijn in feite communicerende vaten. En is het niet zo dat in 2 jaar tijd de bekostiging van het onderwijs, met name de EC-prijs, met 10% tot 20% al gedaald is? Dus daarmee is dus in feite al veel de bezuiniging al gerealiseerd, zou ik kunnen zeggen, door minder geld uit te delen. En dat is dat ook niet tot stand gekomen, dat er meer middelen op centraal niveau worden gehouden, die dan vervolgens weer gekoppeld aan dit proces worden uitgedeeld, maar in feite alleen de tekorten dan weer aanvullen.
Ik twijfel een beetje of het een toelichting vraag, maar goed, hij is gesteld. Ja.
Ja, ik denk dat ik zo meteen ook nog even aan Kees vraag. Maar kijk, wat we zien is, die bezuiniging loopt gewoon. En die slaat nu toe waar die is. De beste besteding van de ruimte die we hebben, is het te investeren in de overgang naar een stelsel waarin we dit op een veel structurelere en betere manier mee kunnen nemen. Maar dit gezegd zijn, denk ik dat misschien Kees nog even aan kan geven over hoe het feitelijk zit, omdat door de operaties die we in de kaderbrief voorstaan ook wel degelijk nog wat aan prijsreparatie gebeurt.
Kees?
Ja, voorzitter. Dik stelt dat de budgettering in het verdeelmodel onderwijs beïnvloed wordt door hogere centrale middelen die we reserveren. Dat is dus niet waar. Wij hebben juist, dat zit ook in de kaderbrief, de universitair stimuleringspot en de herfsting bij elkaar gebracht en daar ook een lager totaal budget van 8 miljoen opgezet. En dat verschil is dus beschikbaar gewoon om prima te verdelen in onderwijs en onderzoek. Bovendien hebben we geherstructureerd binnen de universitaire stimulering voor onderwijs en onderzoek, dingen laten vervallen, zaken verschoven naar een structurele situatie in het model. En dat heeft betekend dat wij bij een lagere EC-prijs die nu voorgesteld is, 1,4 miljoen, nog hebben toegevoegd. Anders was die dus nog lager geweest. Dat die stuk lager is, komt door een greep in de kas van de overheid en doordat we meer onderwijs hebben. Dus dat is een behoorlijke truffel van EC-prijs, dat is juist. En juist daarom moeten we reageren of dat nou een nieuw onderwijsmodel heeft of anders. Ik heb het al meer bedoeld. Als wij het huidige onderwijs willen handhaven, dan moeten wij reageren met zien in
de wet. Ik wou het in het kader van de toelichting even hierbij laten.
Ja, maar het komt dus niet omdat we eerst centraal reserveren. Nee, we hebben juist het tegendeel gedaan.
Ik denk dat voor je toelichting het zo helder is. Zijn er andere toelichtende vragen? Toelichtende vragen?
Ja.
Wat wordt het precies bedoeld met zo nodig gerekt kan worden? Iedereen kijkt verlangend naar Kees. Kees, wil jij zo nodig een antwoord geven?
Ed gaf net al aan dat wij nog ongeveer 2 miljoen beschikbaar hebben om in te zetten prioritair wat ons betreft voor knelpunten die nog bij de transitie optreden. Komend jaar, dan heb ik het dan over, Frank. En zo nodig betekent, mocht dat dan niet voldoende zijn, dan zullen we dus op een andere manier nog even middelen moeten vinden. Maar het zo nodig, dan kunnen ze aan koppelen wat ik net aangegeven heb, dat wij ervoor gaan dat dit model nog goed ingevoerd kan worden.
Ja, dan kan je zo voor toelichting. Dan ga ik inhouden met Paul-Jan naar het
Vorige week is er een overleg geweest tussen Opert en CV over de arbeidsvoorwaardengelden. De medewerkers hebben ongeveer 6 miljoen nog te goed dan in reserve. En het schijnt dus dat er toch wel problemen zijn met die gelden. En ja, er werd onder andere gezegd dat de financiële situatie van de UT laat ons niet toe om deze gelden nu beschikbaar te stellen. Ik wou het hier van als de CVB vragen, hoe is de financiële situatie van de UT op dit moment? Wat worden dan ook de extra gelden beschikbaar? Dat is voor mij wel een punt om voor of tegen om te stellen, van, ja, dat het wel financieel haalbaar moet zijn.
Kees?
Ja, maar dat is een discussie die in een breder kader geplaatst is. Het gaat namelijk over het activeren van een reserve die natuurlijk in ons vermogen zit. Of je dat nu wel of niet doet. In het totaal van de bestedingen die wij moeten doen in de loop van het jaar. En met de krimpsituatie, met deze ontwikkelingen, ben ik wel even voorzichtig om zomaar extra liquiditeit uit te geven aan zo'n onderwerp bijvoorbeeld, als het niet echt nodig is. Maar wij moeten ook nog een aantal indicatoren in acht nemen, waaronder bijvoorbeeld een minimum niveau van werkkapitaal, een bepaalde solvabiliteit. En uit dat oogpunt, Jan, is die opmerking ook gemaakt dat het nu op dit moment niet de tijd is om dat soort vermogen te activeren en om te zetten in uitbetaling. Dat moet je niet vertalen dat de universiteit er ineens slecht voor staat. Maar onze lopende budgettering, daar wordt knap op ingegrepen door de overheid. En we moeten eerst maar eens even kijken dat we die periode doorkomen.
Dus de 6 miljoen blijft op de bank.
Maar voor de situatie.
Even voldoende beantwoord dat je je mening kunt opmaken, Herbert?
Nou, het geeft wel aan dat we tegen onze financiële grenzen aanlopen. Dat het beschikbaar stellen van 2 miljoen op een gegeven moment, als er een hiccupje is, toch al wel een soort voorwaarts kan zijn.
Nee, voorzitter, want dat zit dus in gewoon de budgettering voor komend jaar. We hebben het nog niet bestemd. Die 2 miljoen, die is het.
Ik heb een andere vraag te maken. Een prioritering natuurlijk, waar we aan wel bezig zijn. De hoogste prioriteit voor het bestuur op dit moment is dit nieuwe onderwijsmodel. Dus als de vraag gesteld wordt, waar geeft u liever geld uit aan het nieuwe onderwijsmodel? Of om het open de kast te laten leegmaken, aan de spaarrekening te laten leegmaken, dan is die vraag snel
beantwoord.
Je staat op de bank, maar ik constateer inderdaad heel veel mijn eigen rekening nu. Dat is nou dat er zijn heel veel plekken waar het geld gereserveerd is voor zaken. En dat het gewoon niet mogelijk is om die reservering aan te spreken, omdat er nieuwe doelen worden geformuleerd. Mijn vraag gaat eigenlijk over die 10%. We hebben er is heel veel discussie over, heel veel mening. Wordt het nu goedkoper of wordt het niet goedkoper? Iedereen heeft zijn eigen smaak daarin. Ik merk wel dat bestuurders over het algemeen denken van dat gaat redden. Als ik mensen vraag, die zeggen allemaal, we gaan het niet redden. Maar wat ik mis in het hele verhaal is eigenlijk een wat meer analyse ervan. We hebben een pilot, waar we een pilot om dingen te proberen. We hebben een BNT nu. Het lijkt me dat we vanuit BNT toch informatie moeten krijgen op van wat gaat het op structureel niveau kosten. De electrical engineering gaat starten, want daar moet het duidelijk kunnen worden van wat gaat het nu ons als extra kosten. Of gaat het wel opleveren? En laten we kijken of die cijfers hier ook bij kunnen krijgen om dit verhaal duidelijk te krijgen. Gaat het ons lukken om die 10% bezuiniging eruit te slepen?
Ja, nou daar zou ik dan juist een beetje uit willen kijken, omdat dit, doordat het pilots zijn, stand-alone dingen zijn, die dus per definitie niet grote stukken onderwijs met de rest kunnen delen. Een van de gedachten is dat veel modules tussen opleidingen gedeeld kunnen worden. Dat zou een belangrijk winstpunt moeten zijn. Een ander is dat we op den duur ook een iets andere inzet van het betrokken personeel in de vorm van tutoren enzovoort zien. Dat doen we nu met de samenstelling van het personeel zoals die nu is. Je zou je kunnen voorstellen dat het NOM ook een andere inrichting van een deel van het onderwijsgevend personeel uiteindelijk afwint. Dus dat zijn toch dingen waarbij je niet op voorhand kunt verwachten dat de pilots daarover de doorslaggevende informatie geven. En die hebben volgens mij veel meer met het didactisch concept en de manier waarop je zaken moet organiseren om inhoudelijk verder te komen aanwijzen.
Voorzitter, voor mij kan deze analyse met alle mits en maren gedaan worden. Ook om aan te geven van wat is nu eenmalig, wat is meer structureel aan zaken. Maar zolang we dat niet doen, blijft bij de constatering, dit wordt geen bezuinigingsoperatie. Ik vind dat de college daar harde cijfers voor op tafel moet leggen.
De aanvulling misschien, er was laatst een docentenbijeenkomst van elektrotechniek. En daar was eigenlijk de conclusie dat het, zeg maar, het plan wat er lag, arbeidsintensiever is dan het huidige onderwijs. Zo van, er werd natuurlijk ook gevraagd, ja, is dat wel betaalbaar? Er werd ruidelijk toegegeven, dit is niet echt goedkoop. Maar het moet ook. Dat is dan het antwoord wat je krijgt. Oftewel, hoe je het doet, maakt ons niet uit als je het maar zo doet.
Oké, met de toevoeging. Even, voordat ik naar Hidde ga, dit punt even voldoende om de mening op te maken op dit punt. Hidde?
Nou ja, mijn vraag sluit eigenlijk perfect bij die van Dick aan. Hoe reageert het college op het feit dat, dat wij als raad, maar ook daarbuiten wel de reacties krijgen van veel werknemers, docenten, dat het naar hun inzien niet goedkoper wordt? Terwijl dat toch wel een van de uitgangspunten is geweest. Dus gewoon even de reactie op het feit dat de mensen die het moeten gaan doen zeggen, het wordt niet goedkoper.
Het wordt wel goedkoper. Kun je kort
Ja, Frits. Mijn reactie is toch vooral dat wat je in eerste instantie meet is de indruk over de transitiekosten en niet over wat een ingelopen en geoptimaliseerde situatie hiervan meeneemt. Dus iedereen weet het, als je de boel verandert, ja, dan lopen in eerste instantie, moet je extra dingen doen. Het enige wat we dus hebben om op structurele kosten te varen zijn macro-overwegingen waarbij we zeggen hoeveel modules zijn er, hoeveel gemiddeld genomen nemen mensen mee en hoeveel mensen hebben we op den duur nodig om dat goed te draaien. En als we die analyse nemen, dan krijgen we andere antwoorden. En ik denk dat dat een blik is die men op werkvloerniveau eigenlijk moeilijk in kan nemen, want men ziet wat men nu moet doen om de bocht te nemen. Dat is een heel ander perspectief.
Oké, Dick, tenslotte nog even, dat ik wou het afronden, niet met een mening, maar wel voldoende informatie om de mening op te maken. Dick?
Nou ja, het gaat mij om die transitie, hè? En dan relateer ik het maar even aan mijn directe omgeving, dat zijn zeg maar de wiskundedocenten. Voor volgend jaar is duidelijk dat wij tekorten hebben op de begroting voor het onderwijs. Stuk 6, 7 ton tekort. Personele capaciteit is ook te laag. Ongeveer 10% tekort capaciteit aan personeel om de taken gewoon uit te voeren die er nu al zijn. Daar komen dus een hele hoop extra taken voor ontwikkeling en het afwikkelen van de oude opleidingen komen erbij op. Daar komt dan extra geld voor, zeg een paar ton per jaar. Maar dat gaat op aan de tekorten die we al hebben. Dus dat betekent dat we met z'n allen heel veel meer moeten doen en dan nog net een deel van het tekort kunnen wegwerken. Zonder dat er echt ruimte is om inhoudelijk het onderwijs te vernieuwen. Ja, okay. En dan heb ik het nog niet over de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het wiskundeonderwijs, waar ook zeer kritisch over gedacht is.
Dus de echte gelden vallen al in het gat van het tekort, dat is jouw betrokken.
Hoe moet je dat oplossen als groep van
het OCF?
Nou, op dit hele specifieke geval kan ik zo niet ingaan.
Ja, in het algemeen.
Het algemeen is natuurlijk dat we altijd, kijk, als je ergens wat tekort komt, dan zul je een vorm van stelselwijziging of reorganisatie in moeten. Het algemene argument is altijd, ja, dat kost eerst meer geld, maar op den duur moet je structureel beter uitkomen. En dat is ook het hoofdargument. En we hebben hier nou juist aangegeven dat we proberen ruimte te creëren om die bocht te nemen, omdat we goed weten dat we die winst niet onmiddellijk in kunnen boeken. En de
andere kant van de vraag is, ja, en hoe zou het dan zijn? Dus als ik dit zo beluister, dan hebben we al tekorten. En als we niks doen, dan is het even slecht. Dan moet die 10% er ook uit. Dus ik vind dat het hier weer gaat. Laat zien hoe je die randvoorwaarde op den duur structureel winstgevend kan maken. Dat is ook een ontwerpvoorwaarde. En niet inhoudelijke en eentje die ik zelf betreur. Wat mij betreft moet er altijd meer geld hier naartoe. Maar dat is de context waarin we moeten leven. En als we dit niet gaan doen, ja, dan zitten we dus op ons gat. En dan moet die 10% er maar op willekeurige wijze uitgetrokken worden. Ja, nou
even. Even zo afgerond. Dikke kort als je
dit. Nou ja. Het NOM met de nieuwe wiskundelijn zou dus ook die efficiëntieslag moeten leveren die de zaak structureel beter uitvoerbaar maken. Wij als docenten zijn eigenlijk unaniem, ja, op de opleidingsdirecteur en misschien een paar anderen na, tot de conclusie gekomen dat het niet goedkoper zal gaan worden. Want het lijkt wel goedkoper om een hoorcollege te verzorgen voor 800 technische studenten in één klap. Maar we weten ook, en dat zegt het college ook in zijn stukje, dat het een zeer ineffectieve wijze van onderwijzen is. Nou, dat zal gerepareerd moeten worden in kleinere groepen die dan intensiever en uitgebreider moeten zijn. En weg is hier efficiëntie. Dus ik kom met een heleboel collega's tot de conclusie dat het niet goedkoper gaat worden. Het kan wel goedkoper als je bereid bent dat de competenties van de studenten wat minder worden.
Ik denk dat standpunt maakt een andere kort.
Ik hou het kort. Nou ja, ik observeer dat in heel veel discussies in deze raad de opinie van de opleidingsdirecteur altijd heel belangrijk wordt gevonden. Die ziet dit wel zitten, die is ook voluit betrokken bij juist dit proces, dat noteer ik maar even. En twee, ja, ook hier geldt, wij geven dit, hè, je kunt wel zeggen, ik geloof het niet, stop er dus maar mee. Dat is wat Dick eigenlijk zegt. Of je zegt, dit is een ontwerpvoorwaarde, dat moet dus meegenomen worden in het proces. En ook dat hoort dus wat mij betreft bij het lijstje te monitoren, punt.
Hallo, ik wil even kijken, zijn er meningen genoeg opgemaakt om, zijn de informatie
genoeg die laatste mening is ook genoteerd, dat die natuurlijk ook gemonitord moet worden. Als wij ontdekken dat het veel en veel te duur wordt, dan zijn wij, zoals al vaker gezegd, niet de lemmingen die op de afgrond afstormen. Dan is dat een moment van heroverweging. Maar vooralsnog is het een ontwerpvoorwaarde.
Voorzitter, ik vind het goed dat die monitoring is, wordt genoemd. Het college heeft ook gezegd, deel van de monitoring moet vooraf plaatsvinden. En ik heb geprobeerd om het college weg te geven van, geef ons meer inzicht, geef ons zelf meer inzicht in van, hoe gaat dat nu eruit zien? Maak die analyse en kijk met docenten van, even heel in detail, van wat denk je nu volgend jaar, als je het één keer gedaan hebt, hoeveel ben je volgend jaar in tijd hebt, hoeveel wordt het minder? Als je wiskunde gezamenlijk doet, mag je daar een factor bij missen. Maar maak die analyse, ga op basis van wat er nu gedaan is. Ook bij EE gaat men aan de slag, waar gaan we uitkomen? En natuurlijk zitten daar heel veel mensen en maar in, maar ik vind dat we te makkelijk zeggen van we moeten vanaf macro gaan kijken, terwijl we zo ontzettend discussie hebben over van gaan we dit nu realiseren, ja of nee. En waar we voor op moeten passen, wat een heel kritische factor hierbij is, is dat we gaan zeggen van we gaan het deel doen. Eigenlijk kunnen we niet aan qua kosten. En dus moeten we gaan snijden. Dat is dodelijk voor dit model.
Ik voorstel dat we het college vragen dat dit punt dus in die monitoring wordt ingenomen. In die monitoring zullen we de instemming krijgen voor december. Dat gehoord deze discussie en gehoord deze punten dat in de monitoring wordt ingenomen. Ja. Is daar dan ook behoefte aan een textuele wijziging op punt F?
Nou, ik vind dat wij zo niet hebben dat ze aangeformuleerd hebben.
Het voorstel is om een herformulering te handhaven. Met deze is het voorstel van Herbert Frank als woordvoerder. Kun jij erop mee?
Ik vind het Herbert als voorstel.
Anderen? Het voorstel is om de formulering op punt F te handhaven zoals wij het
eerst voorstellen procedureel. Nu zijn we op één punt bezig om te zeggen want dat het voorstel moet worden en de anderen hebben het niet gedaan.
Ja, misschien geen handige. Nee, dus is heel goed dat ik terecht kan geweest. Dank je wel. Daar kom ik dan nog op terug. Goed, dan gaan we verder met punt G en dat is akkoord. Dan punt H, dat is een nieuwe formulering. Toelichtende vraag op punt H? Herbert?
Ja.
bij het punt H is ook een erg belangrijk besluitvorming voor zo'n voorgesprek. Bij het hele verhaal.
Ja. In het algemeen gaan opleidingen niet over hun eigen indeling in faculteiten, clusters enzovoort. Dat zijn wel dingen waarover opleidingen, ik bedoel, dat is zelfs nog nooit vertoond. Dit zijn beslissingen die elders liggen. Het is wel zo dat we natuurlijk de mening van de opleidingen weer serieus mee moeten nemen. En dit zal aanleiding geven, dus clusters zijn vooralsnog ontwerpkaders. In de governance discussie wordt inderdaad gesproken over het feit dat het ook organisatorische kaders kunnen worden. Dat is ook een moment van heroverweging waarin dingen moeten worden vastgesteld. Daarin zullen zeker de opleidingscommissies gehoord worden. Vervolgens stelt het bestuur dingen vast. Het is wel weer zo dat waar dit terugkomt in de BBR, het ook weer terugkomt bij de U-raad. Dus in die zin is ook besluitvormend, liggen dingen die hier weer komen, maar wel in die richting. Om het even, laten we zeggen, veel concreter te maken, wat is mijn overzicht over de ware strekking van deze discussie rond de clusters? In essentie speelt zich dat vooral af rond de vraag of er nog een cluster rond de ICT zou moeten komen, waarin nu in het ontwerpkader die nog niet aanwezig is. Op de andere punten, mening vast te stellen dat de scope van die clusters en de plek van de opleidingen daarbinnen eigenlijk minder voorwerp van discussie is. Maar dit is dus de gang van zaken.
Ik wil dus even aanvullend zeggen, dit komt in het BBR, dus instemmingsgerechtigheid van uiteindelijk van de ministerraadslid.
Ja, maar dat is niet echt een oplossing voor de discussie nu. Als het straks moet formele vaststellen is, gaat van de clusters die we nu hebben afgesproken, dan is de discussie hier gelopen. En dan kan het college terecht zeggen van, ja, daar hebben we het toch al over gehad. Nee, dat moet het alleen nog formeel vaststellen.
Nee, maar
maar mijn vraag gaat over de samenwerking tussen opleidingen, als het gaat om gezamenlijke modules enzovoorts. Als het gaat om overstapmogelijkheden tussen verschillende opleidingen, zou het niet wenselijk zijn dat in een brede wordt bevorderd, namelijk niet beperkt wordt tot een aantal clusters, en dat je juist eigenlijk de discussie niet moet hebben over een beperkt groepje van opleidingen, maar dat die dwarsverbanden naar alle opleidingen mogelijk zijn en dat het erom gaat dat daar waar synergie te halen is, dat binnengehaald wordt.
Punt is duidelijk, denk ik, vraag.
Ja, maar daar ben ik ook allerminst tegen. Dus wij zijn er inmiddels al aan gewend in allerlei thema's dat hoe wij de taken van onze universiteit ook in eenheden opdelen, dat inmiddels de werkelijkheid is dat er over de grenzen heen altijd weer samenwerking mogelijk is en zelfs moet zijn. Dus het criterium zal niet zijn dat tussen verschillende clusters niks gedeeld kan worden of zelfs niet ultimo overgestapt kan worden. Het criterium is anders, wat is een voldoende samenhangende groep zodat het zinvol wordt om die als geheel aan te sturen omdat ze zeer veel belangen delen. En dat is, maar dat sluit niet uit dat ook tussen clusters weer gedeeld kunnen worden. Het zou bevreemdend zijn, je kunt het omdraaien, als je clusters hebt waar tussen de opleidingen binnen een cluster minder gemeenschappelijkheid is dan over de grenzen heen. Dat kan een criterium zijn. Ja. Ik denk dat die clusters niks uitsluiten.
Kort.
Is het wel wenselijk dat je bestuurlijke accolades op meerdere manieren zet? Namelijk, we hebben de faculteiten al als organisatie voor de opleidingen. Dat zet accolades neer. Maak je een nieuwe indeling volgens clusters. Maar eigenlijk wil je dat ook niet te veel beperkend laten zijn. En misschien zijn er nogal meer accolades te zetten op deze manier. Is het wel wenselijk dat we dat doen steeds?
Nou ja, daarom verwijst deze formulering ook naar het governance traject waar uiteindelijk deze afweging typisch aan de orde is. En daarom is dit conditioneel gemaakt. Ik heb wel een antwoord en een smaak die ik daarin kan geven. Ik denk dat alles erop wijst dat dat zinvol is. Maar daarom is het hier als conditie en spelen de clusters vooralsnog, vooral als ontwerpkader, een rol. En daarbij moet je goed in de gaten houden dat het niet alleszeggend is over de samenwerking tussen opleidingen, of ze in hetzelfde of verschillende clusters zitten. Daar kunnen dingen tussen, verschillende opleidingen in verschillende clusters zijn.
Okay.
Ik stel voor het voor dit punt hier bij te laten. Heb ik?
Ja.
Ik stel het ook alleen maar aan het woord.
Dus toch heb ik de eerste vraag gesteld. Ik vind het college heeft in ieder geval het toverwoord BBR genoemd. Het is.
Volgens mij is dat van jullie kant genoemd.
Nee. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Het is wel belangrijk om te zeggen van dit doen we niet, dit moet niet achteraf, dit is het belangrijk om dat nu te doen. Terecht zegt namelijk het direct op van het ICT-cluster, moet er een ICT-cluster komen, ja of nee. Als je kijkt naar ontwerpen en gewichten die aan clusters gevoeld worden, is het denk ik wel belangrijk omdat die vraag moet je nou een cluster ICT krijgen, niet uitstellen van governance en governance besluiten die misschien over een half jaar, drie kwart jaar lopen, maar dat je als dat daar veel sneller een heldere beslissing over komt. En soms een tussenbesluit, zullen we maar zeggen. Maar het lijkt mij verstandig om dit richting 1 september te doen. De reden waarom wij daar opleidingscommissies bij hebben gezegd is wat is heel simpel. We horen van brieven van, we hebben de brieven van de Kamer gehad, hebben een uitspraak van de Kamer gehoord over opleidingen. Nou, zodra de Kamer zegt over opleidingen, lijkt het logisch om daarbij hun advies te gaan over wat is een goede positie van een opleiding, waar moeten ze nou zitten, inhoudelijk, qua inhoudelijke mensen, dat je dan even krijgt van wat vindt er een opleidingscommissie.
Okay. Ja, voorzitter, ik denk dat ik ben het met Herbert eens als hij zegt die helderheid over die clusters moet dat zo rond 1 september wel zijn. Die helderheid moet er dan in twee opzichten zijn, namelijk hoeveel hebben we er dan? De huidige 6 of toch eentje meer of 2 meer of eentje minder. Hè? Maar de bandbreedte is wel gegeven, denk ik. En twee, willen we dan ook wel een begin hebben van een notie wat die clusters nou eigenlijk voorstellen. Wat is dat dan precies? En dat ligt inderdaad in de governance discussie. Nou, die discussie is nu niet aan de orde, maar ik kan jullie wel vertellen dat daar op forse schreden worden gezet om daar op UMT-niveau tot conclusies te komen. Dus het lijkt mij heel reëel dat er in september een besluit ligt over hoeveel clusters hebben we, wat betekenen die zo ongeveer. En dan kan inderdaad op het niveau van de huidige opleidingen straks majors bepaald worden wat de meest logische positionering van ieder van die opleidingen is.
Ik heb er in september genoteerd.
Ja, ik heb er in september van gemaakt.
In september.
In. Of in.
Nou, dat kan maar in september ook.
Ja, even ongeacht welke uitkomst deze discussie heeft. Maar laten we zeggen dat het college weer weet te overtuigen. Dan denk ik dat het goed is als we proberen dat in decembercyclus dit punt over de clusterindeling onderling tussen het college en het weer af te stellen. Ja.
En voor de helderheid, dat doen wij, maar of het cluster een formele organisatie-eenheid in termen van het BBR wordt, daar zijn wij ook nog niet uit. Dat hangt ook weer van allerlei andere zaken af. Want dan kun je ook modellen voorstellen waarbij een cluster samenvalt met de faculteit. En dan gaan we
die discussie is een andere, maar het gaat vooral om dat je merkt dat een aantal opleidingen die in het ICT-cluster zitten, zich erg hechten aan hun gezamenlijkheid in plaats van dat ze nu over die twee andere clusters gespreid zijn en dan is duidelijkheid in die zin gewenst.
Nee, maar het gaat mij om die duidelijkheid, maar ook om dan helder te hebben wat dan de rol van zo'n cluster precies is.
Oké, ik denk dat we het nog meegenomen en de datum, ja, Gerrit?
Oké, is goed. Nou, ik wil toch één vraag stellen. Als we het hebben over de opleiding Create, praat je dan ook over in termen van een ICT-clusterachtige opleiding of over een engineeropleiding? Interessant om te weten.
Kijk, ik denk dat je dat is nog een puntje waar je eens even over moet praten. Ja, nee, ik wil ook geen verstoppertje spelen. Als we dit serieus doen, dan moeten we de inhoud voorop stellen. Ik denk dat je bij Create zit een ICT-kant aan, er zit ook een design-kant aan.
Mag ik voorstellen dat dat punt wordt meegenomen?
En ja, ik denk dat we daar iets over zullen moeten zeggen. Want dan zie je weer dat zodra je ergens de grens van de cluster legt, krijg je op de grenzen afwegingen. En die moeten we gewoon verstandig en inhoudelijk maken.
Oké, deze discussie komt terug op de grensdiscussie.
Ja? Wat belangrijk is dat zij wel meer doen in discussies.
Dat
ze meedoen in die discussies.
Ja,
dat is eigenlijk
helemaal. En dat zijn garanties. Nee, dat is de uitstap, maar niet betekent wat niet in deze discussie.
Oké, okay. Ik wil wel nemen naar hier, dat is hier.
volgens mij een lichtelijk textuele aanpassing in dat er een aantal woorden zijn weggelaten, maar dat inhoud hetzelfde blijft.
Sorry, daar ben ik. Gaan we toch?
I. Het gaat over de minoren.
Ja, dit is, laten we zeggen, wij hebben geen grote bezwaren tegen de formuleringen zoals die door de U-raad is gemaakt. Of, het gaat er ons meer om dat wij denken dat het springende punt is dat we moeten zorgen voor voldoende keuzeruimte. En het blijkt ook dat bestaande minoren, als die al op 30 EC zitten, zouden zonder meer kunnen passen. En we moeten natuurlijk kijken of we van andere minoren of die kunnen gebruiken om modules uit te maken. Het punt dat overheerst is onze gezamenlijke inzet om die keuzeruimte goed te maken. En daar, laten we zeggen, geen onnodige verliezen te leiden. Maar dat was wat neutraler geformuleerd in twee. Want anders lijkt de nadruk te bestaan dat het vooral de minoren moeten zijn. Nou, we zouden bij de minoren goede mogelijkheden om ze in te zetten, zeker niet willen verspelen. Maar misschien moeten we daarnaast wel ons inspannen om op een andere manier via modules nog meer keuzeruimte te creëren. Ja?
Ik wil een duidelijke vraag, inhoudelijke vraag. Ik kijk ook naar de
linkerkant.
Top, Erik.
Dan is de één vraag, is het dan ook het streef om ze in het derde jaar in de eerste twee blokken te behouden?
Ja.
Ja.
En misschien dat we dan aan de rechter tekst misschien kunnen toevoegen zoals de minoren.
Oké, we zouden nog geen tekstwijziging, maar het is een voorstel.
Laten we die even vasthouden, want ik begrijp dat we sowieso over de formulering nog kunnen hebben. Daar wil ik even naar kijken, maar dat klinkt niet onredelijk. Dat is mijn eerste reactie.
Voldoende ter linkerzijde,
ter rechterzijde, ja, de vraag is even, nou, we zouden ons minoren zijn, mogen van 30 EC. Als we het even proberen te gaan. Dus ik begrijp dat het college ook zegt, van er is ruimte om eventueel blokken van 25 EC rente in die geen onderlinge samenhang hebben. Want een minor zou dan twee blokken 15 EC zijn met een duidelijk onderlinge samenhang.
Ja, in die zin laat het nieuwe model meer ruimte. We hebben gezegd, er zijn twee modules beschikbaar voor vrije keuze. Die kunnen in samenhang worden ingevuld en dan wordt het een oude minor. Hè, of iets wat daar heel sterk op lijkt. Maar je hebt ook de mogelijkheid om daar iets gedifferentieerder in te zijn en dat laat dit stelsel toe.
Voordat
ik. Ja, maar daar spreekt het college dus geen duidelijke voorkeur voor een van de twee vormen uit.
Nee, wij spreken hier voorkeur voor de bredere interpretatie van de vrijheid die ontstaat uit. Maar wij kunnen ons heel goed leven natuurlijk, we nemen geen afstand van de minoren. Alleen het nieuwe stelsel laat meer toe en wij zien geen reden om daar tegen te gaan. Integendeel. Een van de onderliggende bedoelingen is dat we ruimte creëren waar meer vrijheid is dan in de lucht. Ja.
Mag ik constateren dat dit punt van mening voldoende is behandeld? Dan ga ik naar J, is gewijzigd. Dan ga ik naar K, gewijzigd. Toelichtend vraag. En toelichtende vraag. Constateer ik meteen verbaasd. Oh ja, nee, goed. Andere vragen. Ja. Vragen. Ja, wat wordt precies bedoeld met voldoende sturing krijgen, gezien onze wens dat ze de zeggenschap krijgen over budget en inhoud en inzet van de zetten? Toch een toilet?
Ja. Ja, nee, maar sorry. Laat ik vooropzetten. Ik denk dat we hier volstrekt dezelfde intentie hebben. Namelijk dat degenen die de verantwoordelijkheid hebben voor de opleidingen, een duidelijk mandaat hebben van handelen in deze zin. Waar we hiervoor staan is echter weer het in tweeën knippen van een ontwerpprincipe uitgangspunt, zoals we hier overeen kunnen komen, en een governance discussie waarbij aan de orde is hoe deze taken zich bijvoorbeeld over een cluster zouden verdelen. En of daar, we zien dat in de meningsvorming over wat daar is, we OLD's hebben, maar ook clustertrekkers en coördinatoren. Er wordt dus nagedacht over niet alleen de functiecategorie OLD, maar de vraag is of in het nieuwe stelsel er niet iets gedifferentieerdere kijk is over hoe je dat geheel moet aansturen. Die discussie is open, er wordt gewoon gekeken naar wat is hier nodig. Dat betekent dat het moeilijk is om één op één dat al datgene wat nu bij een OLD in het huidige systeem is belegd, Waar moet ik die verlangens op projecteren bij een lopende discussie over hoe we die zaken gaan doen? Maar er mag geen twijfel over bestaan dat we willen dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de opleidingen in een cluster, als collectief deze middelen tot hun beschikking hebben. Alleen wat een beetje lastig is, is of de OLD een figuur is die dit dan deelt samen met hoe de verhouding tussen de verschillende functies daarin ligt. Dus ik vind, ik wil sterk benadrukken dat wat we nastreven is dat wanneer een cluster ook een governance eenheid wordt in het aansturen van de opleidingen. We willen dat degene die daar de verantwoordelijkheid hebben voor de opleidingen ook de genoemde zeggenschap hebben over het totaalbudget, opleiding, inzet van docenten enzovoort. Maar omdat de eenheid inmiddels bestaat uit een aantal majors die dingen met elkaar te maken hebben en waar ook verantwoordelijkheid is over hoe je die middelen deelt en inzet, is het moeilijk om nu te zeggen, de OLD is dat. Maar we willen dat dat collectief het heeft en we hebben, denk ik, geheel dezelfde intentie.
Ja, ik denk, voorzitter, dat zou ik nog graag in aanvulling op wat de rector heeft willen onderstrepen, dat de inzet, of de inzet zoals die door de UR onder elkaar is geformuleerd, is ook de onze. Alleen hebben wij in een discussie over de governance inderdaad een vraag over wat is dan, op welk niveau positioneren de OLD en wat voor functionaris is dat. Maar het moet helder zijn dat er bij degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het onderwijs, ook in opdracht niet alleen de decaan in bestuurlijke zin, maar ook in operationele zin, dat diegene verantwoordelijkheid heeft voor het budget en voor de inzet daarvan. En daarmee dus ook een kan bepalen wat de inhoud en ook de werkvorm bijvoorbeeld van het onderwijs is.
Oké, okay, dank je. Ik heb twee vingers. Tik.
Ja, uit deze reactie maak ik op dat de governance discussie nog veel verder gaat dan dat ik eerder had vermoed. Namelijk dat we blijkbaar naast de faculteiten en instituten ook nog eens een keer een eenheid met clusters krijgen. En dat daar ook hele duidelijke bevoegdheden neergelegd zouden kunnen gaan worden. En dan is mijn vraag alweer, is het wel wenselijk met alle bestuurlijke drukte die we hier hebben en met alle vage medezeggenschapsbevoegdheden die er al zijn, dat we nog weer een eenheid erbij gaan bedenken met allerlei bevoegdheden van dien? En moeten we daar niet eens een keer mee ophouden?
Oké. Ja, voorzitter. Ik zou erop willen wijzen dat in deze raad, en niet in de laatste plaats, door dit een en andermaal gevraagd is om krachtige, sturende bevoegdheden voor de OLD. Daar hebben wij als college een paar keer van gezegd, daar zijn wij het van harte mee eens. En dat werken wij nu uit in de governance discussie. Dus als Dick daar die twijfel bij dan roept hij vooral twijfel over zijn eigen vorige statements op.
Ten eerste heb ik dat niet gezegd. Dat is niet mijn statement.
Maar de heer Meijer heeft eerder twijfel en gesproken over wat de governance discussie zou inhouden.
Ik wil deze discussie niet. Het is helder, de vraag was helder, het antwoord is helder. Voor mij althans.
Ik heb één informerende vraag. Een suggestie. De informerende vraag is van, is het cluster een deelverzameling van de faculteit? Van één faculteit?
Nee, deze kant. Ik kan mij niet voorstellen dat de clusters zijn de faculteit in doorsnijden.
Oké. Ik denk dat wij hier nog op terugkomen.
Ja, mijn tweede is, ik kan mij voorstellen zeggen, het opleidingsbestuur zegt straks daar gewoon het inzet. En het opleidingsbestuur kan in de wet op verschillende manieren gedefinieerd worden. Dat kan een opleidingsbestuur zijn, dat kan op een andere manier ingevoerd worden.
Ja, ik heb toch behoefte, want kijk, nu halen we een stuk discussie binnen die op dit moment gevoerd wordt en waar echt al deze dingen ook serieus gewogen worden.
Mijn punt is, het punt is, deze opmerkingen kunnen gemaakt worden en jullie zeggen die worden meegenomen in de governance discussie.
Ja.
Zullen we daar, wat mij betreft, als voorzitter, is al in maat op dit moment.
Ja, oké. Okay.
Dank u wel. Dan zijn er verder nog vragen en meningsvorming op dit punt? Nee. Dan ga ik, en dan ben ik even de volgorde kwijt, naar L van Lakenbeek. Deze is het half jaar is, naar mijn idee, het enige wat bezig is dat een half jaar 3 maanden is. Nou, de vraag. is bij deze wijzigingsvoorstel ook bedacht dat de ondersteunende processen, denk aan ICT, denk aan BO6, Osiris, dat die ook enige tijd nodig hebben om een en ander op orde te krijgen. En dat als je deze formulering kiest, je die hele club dwingt om vanaf juni de hele zomer door te werken om het voor elkaar te krijgen. Ja. En zover mijn informatie gaat van de betrokkenen zelf, zeggen ze, daar gaan we echt niet redden in 3 maanden.
Ja, dat gaat ook.
Nee? Hebben we nog iets aan toevoegen aan deze vraag?
Ja.
Voordat het antwoord komt?
Ja.
Oké. Okay.
Graag. Ik zie dat men bij EE is met ongeveer 3 maanden van begonnen.
Ergens
naar bedoel. Oké. De engineering is met ongeveer 3 maanden van tevoren begonnen richting pilot. Je ziet dat men alle zeilen bij moet stellen om dit voor 1 september te kunnen laten draaien. BMT heeft ons geleerd dat je moet op tijd beginnen. Dus vandaar dat ons verstand lijkt om ervoor te zorgen dat een aantal basisfactoren die direct uit het PKO-traject komen volgens mij, qua kenmerken, dat je die in ieder geval een half jaar van tevoren duidelijk hebt, zodat je daarna kunt hebben op van hoe gaan we dit uitwerken. Maar dat een heel aantal dingen van, kan ik het op deze manier überhaupt qua docenturen aan? Wat vindt de examencommissie? Zitten wij op de goede spoor? Wat vindt de opleidingscommissie? Dat we ook even tijd hebben om dat te doen, in plaats van dat je dat allemaal
heel normaal gaat doen. Ja, dat steunt het betoog dat 3 maanden is.
Ja,
dat
is het betoog. 6 maanden is aan de korte kant.
Niet realistisch. Ja?
Ja. Nou, ik kan er wel in meegaan dat we misschien vaststellen welke dingen 6 maanden van tevoren al duidelijk klaar moeten liggen om in ieder geval de haalbaarheid op die punten goed in te kunnen schatten. Dus dat lijkt me, daar heb ik geen moeite mee. Het is wel een omgekeerd feit, als we het hadden over didactisch inhoudelijke uitwerking, dan was juist een conclusie van de evaluatie van BMT dat je daar ook weer niet te ver van tevoren mee moet beginnen. En dat was dus hier hadden we een punt wat we meenden uit de evaluatie van de pilot te halen, maar ik geef graag toe dat dat minder inging op de infrastructurele dingen. Dus ik denk dat we hier een gewogen uitkomst moeten hebben waarbij we stipuleren welke dingen een half jaar van tevoren duidelijk moeten zijn omdat we ze anders niet kunnen implementeren. En welke dingen, laten we zeggen, later uitgewerkt kunnen worden, want daar zijn bepaald ook lessen wel bij BMT te trekken, of dat je juist niet te vroeg moet beginnen.
Okay, dit geeft aan, met deze informatie kun je een rooster gaan maken.
Ja.
Je weet wanneer je toestemmingen zijn, je kunt een rooster gaan maken en daarna kan de docent gaan kijken van wat zet ik nou op welk punt in het rooster, hoe ga ik die onderwijsmeetings, onderwijsbijeenkomsten, hoe ga ik die heel specifiek vormgeven gezien wat ik daar aan bepaalde middelen wil hebben zitten.
Ja, ik herinner mij zo off the top of my head dat het vooral ook ging om bijvoorbeeld docenten te trainen in tutor en faciliterend dat vooral in de nabijheid van het onderwijs, anders zakt het weer weg enzovoort. Ik denk dat we hier even moeten nuanceren. Ja. Ik stel dat de uitkomst is dat er dingen zijn die we tenminste een half jaar van tevoren moeten weten en dat er dingen zijn die later uitgewerkt worden.
Okay. Mag ik dan jou meegeven dat naar mijn informatie in ieder geval de voorbereid onderwijskundige dienst plaats aan de lippen staat?
Dat.
Mag ik dat even nuanceren dat het boven het hoofd staat?
Ja.
Dat noem ik geen nuancering, dat noem ik versterken.
Ja? Dat is het college en zeker rector van zo bekend.
Je refereerde net naar de evaluatie van BMT, maar volgens mij stond daar juist in dat je een half jaar van tevoren klaar moet zijn, zodat je de uitwerking nog kon fine-tunen in dat laatste half jaar.
Ja, en daarbij speelt natuurlijk ook mee dat je naar je studenten toe alvast wil communiceren wat ze kunnen verwachten in de komende kwartiel en dat niet pas een maand van tevoren duidelijk is, zoals nu geloof ik bij BMT ook af en toe wel eens het geval was.
Ik denk dat we het met de uitkomst van deze discussie verder helpen. Er zijn duidelijk dingen die een half jaar van tevoren helder moeten zijn.
Kan ik dan naar punt M gaan? Ik zie ook enige wijziging uit de gevestigde druk te zien. En die in eerder cohorten zit. Dus eerder cohorten is
het.
Ja, precies. Goed geweest. Ja.
Deze klasse.
En daartoe ligt een vraag? Niet? Mag dan naar punt N gaan? Punt N, toe ligt een vraag. Inhoudelijke vraag. Mag ik dan concluderen dat wij op dit moment wordt gewild in ieder geval het
toestemming hebt behandeld en het woord geeft aan de woordvoerder.
Nou, de B van Brinksma komt nog.
Ik zou ook graag een reactie willen hebben op de twee adviezen die de raad heeft gelezen.
Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan terug naar Brinksma.
Nee.
We hebben twee adviezen al gegeven, daar kom ik ook nog even.
Ja.
We gaan even naar B. Toeleggende vraag.
De tekst zoals er nu staat, uitzondering bij wettelijk erkende stuurdienstraad faciliteren. Moeten we dat uitleggen zoals in de brief staat, dat in dit soort gevallen de examencommissie de bevoegdheid heeft om studiepunten toe te kennen? En is dat de enige uitleg die u bedoelt?
Wij denken inderdaad dat de examencommissie een belangrijke rol te vervullen heeft bij het behandelen van een studietraject voor deze groep. Dus dat is de reguliere weg. We zien dat ook in de huidige situatie al het maatwerk moet worden gemaakt en dat de examencommissie gehouden is om te toetsen of de, laten we zeggen, de leerweg en de toetsing die is afgelegd voldoende is om de eindtermen te realiseren. Dus dat is inderdaad de bedoelde lezing.
Ja.
Ik heb twee vragen. Deelcijfers gelden niet voor bijvoorbeeld de DSA-norm. En deelcijfers blijven ook niet staan als bepaalde modules herhaald moeten worden, omdat het niet voldoende afgerond is als geheel.
Is de vraag aan het stellen?
Nee,
het zijn twee vragen.
Het zijn twee vragen. Van, moet ik het zo lezen?
Ja, als een module uiteindelijk niet gehaald wordt, dan vervallen ook de deelcijfers. Waarbij ik al een kanttekening wil maken dat uit de casuïstiek zoals we die hebben, er al wel, laten we zeggen, voorstellen zijn voor gemotiveerde uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld practica. Ja, en dat vind ik een goed voorbeeld waarvan je zegt, nou, we hebben een kader. Dat proberen we ook als richtlijn uit te voeren. Ergens stuiten we op grenzen waarbij misschien het alleen maar vasthouden aan dat kader toch tot een conflict komt met de praktische uitvoerbaarheid. Dus het zou kunnen zijn dat een waardering voor een practicum blijft staan ook als een module niet gehaald wordt. Maar dat moet dan wel duidelijk zijn dat daar dwingende redenen voor zijn. Verder zijn er inderdaad allerlei redenen die ook door de raad zijn aangegeven om deelresultaten wel vast te houden als een module gehaald is.
En wie bepaalt dat?
Wie bepaalt dat? Ja, ik bedoel de. Ja, de examencommissie.
Ja, oké, okay. Goed. Maar dat bouw ik even nog concreet. Ja, heel veel vragen. Maar Tik, is dit voor jou even? Tik was de eerste.
Nou, nog één aanvullende vraag. Stel dat studenten over willen stappen, mogen deelcijfers worden meegenomen, ook al is de hele module niet in gehaald? Hoe wordt dat beoordeeld, behandeld? Kunnen studenten rechten ontlenen aan deelcijfers die ze hebben gehaald? Niet wat betreft DSA, begrijp ik.
Nee.
Maar niet wat betreft het deels herkansen, maar wel
bij overstap. Vindt.
Bij overstap?
Nee, ik bedoel, de eenheid die gehaald wordt is een module. Als een module niet gehaald is, dan kunnen delen ook niet worden gebruikt bij overstap. Dat moet helder zijn.
Dus dat is niet erg flexibel voor overstap?
Ja, dat, ik bedoel, het...
dat is de conclusie, dat is de constatering.
Er zijn grenzen.
Het antwoord is gegeven en
de middelvorm is daarover overgenomen. Eén vraag vanuit, nou, niet zo'n domheid, maar niet helemaal precies weten hoe het nu werkt. Maar als die module in de nieuwe opleiding waar de student voor kiest ook opgenomen is of opgenomen kan zijn, en het tekort op de module wordt als reparabel beschouwd, dan zou ik, als ik die student was, dus eerst die module halen, op het moment dat die gehaald is, en in het nieuwe programma mee. Dat telt hij natuurlijk wel mee. Ja, kijk even naar Tom, dus in die zin toch nog een beetje ietsje meer flexibel dan al gedacht.
Ja, maar dat geldt alleen voor gedeelde modules.
Ja, oké.
Of je moet een module halen en in je zojuist beroemde flexibele mino-ruimte weten in te voeren.
Ja. Ik ga naar mijn linkertop.
Maar in die zin is dus die die splitsing in die minorruimte dat die in 2x50 gesplitst kan worden, kan juist op dit punt een extra handreiking kosten.
Ja.
Ja? Kort?
Ja, we zijn net heel snel aan het lettertje voor de erkantingen voorbij gegaan, maar dat hangt natuurlijk wel heel erg nauw samen met deze deelcijfers en het al dan niet halen van een module in één keer. Dus ik zou toch wel graag van het college horen hoe zij die erkantingen voor zich zien. En dan nog even terugkomend op het BSA-punt van Dick, dat was wel een grote zorg voor ons ook, dat studenten in het geval dat zij twee keer een zeg voor het gevoel even twee EC-onderdeel van twee modules niet halen, daardoor de hele module niet. Dat ze wij het onterecht zouden vinden om mensen dan met 56 EC wel van een opleiding weg te sturen.
Nee, laat ik daar dan ook. Dit zijn terechte vragen en die zitten uitwerken. Kijk, wat er in het volgende punt, hè, een goede herkansingsregeling, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat betekent dat een moduleteam bij het ontwerpen van die module eigenlijk operationaliseert wat het betekent om een module net niet te halen. Of, laat zeggen, ten eerste moet het mogelijk zijn, en dat is al veel bediscussieerd, dat we naar een module kijken als één vak. En net zo goed als dat we op een tentamen 5 opgaven hebben, kan het zo zijn dat opgave 5 slecht gemaakt is, maar dat je toch met de voldoende slaagt. Een moduleontwerp moet ook helder maken hoe de samenstellende delen bijdragen tot het eindresultaat. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in te halen dat sowieso elk onderdeel voldoende is. Als men denkt dat het geheel toch duidt op het feit dat het is gehaald. Net zoals bij nu een tentamen, maar op een grotere schaal. Dat is belangrijk om vast te houden. Vervolgens komen we in de categorie van dingen waarbij het oordeel moet zijn niet gehaald, maar je zit er niet ver vanaf. Nou, wat kan dat betekenen? Ik ben het volstrekt eens met de strekking van punt C hier. Dat is iets wat je alleen maar helder kunt maken wanneer je met het concrete ontwerp van die module bezig bent. Maar het betekent naar mijn smaak dat het docententeam tegen zo'n prestatie aankijkt als een indicatie dat met aanvullende inspanning deze module wel te halen is en dat die aanvullende inspanning beperkt is. Bijvoorbeeld dat die plaats kan vinden in een op enig tijdstip gedurende dat jaar. Dat kan onmiddellijk aansluitend aan de module zijn, maar misschien ook later. Daar moeten we dus naar kijken. Dat zijn dingen die in die ROM ook terecht moeten komen. Waarin we zeggen, nou, het is bijvoorbeeld een deeltoets die je over moet doen en als die nou wel voldoende wordt, dan heb je die module. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat we niet alleen maar denken in termen van die deeltoetsen. Het zou ook heel goed zo kunnen zijn, wat mij betreft, heel erg tegemoetkomen aan de gedachte, integraliteitsgedachte, dat men zegt, ja, je hebt niet op alle dingen het gehaald, maar een aanvullende, een werkstuk of een aanvullende inspanning, als die voldoende wordt afgerond, dan zijn wij in staat om je die hele module mee te geven. Dus, en ja, het ontwerp van de module geeft je het schema over hoe je met die dingen om moet gaan. Ja? Vervolgens is het zo dat in het kader van het BSA kijken we natuurlijk aan het eind van het jaar gewoon of na reparatie, en die gelegenheden moeten er dan dus zijn geweest, 45 EC is. Waar het probleem ligt, waar even bij stilgestaan moet worden, is dat de BSA vraagt ook voor een pre-advies. En daar is eerder het woord modulabel gevallen. Maar dat zou ik willen neerleggen als het beginsel dat als wij zeggen dat een module reparabel is, dan is dat in feite een vertrouwensvoto. Dat wil zeggen, je hebt hem nu niet gehaald, maar wij geloven dat je het wel degelijk kunt. Want als we dat geloof niet hebben, dan moet je die gelegenheid ook niet bieden. Zeggen, ja, dan moet je het echt helemaal overnieuw. En dat betekent dat volgens mij module met uitstaande reparatieoptie bij een pre-advies, dus een voorindicatie van het uiteindelijke BSA, als gehaald wordt meegenomen. Want dat is eigenlijk de operationalisatie. Je zegt, je hebt het niet helemaal, maar we geloven dat je het binnen dit jaar wel binnen kan halen. Dus in ons voorlopig oordeel tellen we dat mee. Dat is mijn uitleg over hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Het geeft ook een goed gevoel over wat een reparatie of een inhaalslag kan zijn voor een module. Dat is het vertrouwen dat met aanvullend werk je dat binnen het komende jaar wel kunt halen. En zo moeten we het inrichten.
Oké. Okay. Ja.
Even een vraagje over de wijziging in de tekst die hier ligt.
Gaat het op dit punt even in? Of is
nee, het gaat niet op dit punt in.
Mag ik even eerst even kijken of er mensen die nog verder verduidelijken op dit punt willen?
Ja.
Binnen?
Nou ja, wij echt. Ik snap dat het moeilijk is om precies aan te geven hoe de uitwerking van deze herkansingen eruit komen te zien. Maar wij hechten er toch wel aan dat wel voor alle studenten duidelijk is hoe ze zich dat moeten voorstellen. En dat er ook geen hele grote verschillen zijn tussen opleidingen. Waarbij bij de ene betekent dat je vrijwel alles kan herkansen om in huidige termen te spreken, bij een ander helemaal niet. Dus,
nee, nou, dat ben ik met je eens, maar dat ligt hem vooral in de inhoudelijke zwaarte. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je in feite op 3/4 van de benodigde resultaten van een module gewoon duidelijk onvoldoende bent, dan is dat niet in de categorie reparabel. Het punt is even, waar ligt de grens? Ja, en dan zou ik zeggen, ik snap dat. Ik denk ook dat we hier terecht zeggen, dat soort dingen moeten zo transparant mogelijk worden gemaakt uiteindelijk in het moduleontwerp. En ook wat daarvan terugkomt in een boer. Maar, let goed op. Het is nu ook al de discretionaire bevoegdheid van de docent om op een gegeven moment de weging te maken. Geef ik hier nog een voldoende voor of niet? Het interessante bij een module is juist ook dat we dat niet eens aan één docent overlaten, maar dat het in principe een team is dat daar naar kijkt. En ook dat toch de interessante mogelijkheid bestaat om te denken in termen van reparatie van aanvullend werk in plaats van hetzelfde stukje overdoen. Ik vind dat optieverruimingen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel zorgen dat daar niet een gigantische wildgroei ontstaat. En dat is wel een criterium, maar het is op voorhand. Ik vind, dit is nou een typisch voorbeeld van een vraag waar we ook een geïnformeerd antwoord op kunnen krijgen wanneer we met z'n allen die uitwerking ingaan en met elkaar bepalen waar liggen de redelijke grenzen daarop. Op voorhand daar nu iets vastleggen is zo abstract.
Ja, ook dit zou er weer in dat al vaak genoemde
monitoringmodel
moet
je
terugkomen. Het is natuurlijk
wel
essentieel.
Dat ben ik het mee. En wat in aanvulling lijkt ons ook in termen van rechtszekerheid voor studenten daar van groot belang dat in boer en andere domeinen dat er gewoon op voorhand helderheid is hoe dit gaat werken.
Dat is ook een rechtszekerheid. Wil je nog even aanvulling en dan kom ik naar de rechterkant.
Ja, maar ik denk wel dat we in het licht van de evaluatie van BMT en wat er daar is voorgevallen, dat wel het belang aangeeft van dit tijdig helder hebben en ook communiceren naar studenten toe. Want daar was het natuurlijk zo dat het volstrekt niet duidelijk was.
Ik denk dat iedereen erkent dat het een heel belangrijk punt is.
Wij hebben niet voor niets de eis over communiceerbaarheid, die omschrijven wij volledig. En ja, daar heeft BMT natuurlijk een beetje moeten leiden op het feit dat ze inderdaad de allereerste pilot hier waren.
Daar hebben we het gemerkt dat het niet gebeurt. Rechts, ik begin het met dingen. Ik dacht dat het zijn eerste.
Ja, ik heb twee ja-nee vragen. De eerste is, aan het einde van het jaar, want daar gaat het uiteindelijk om, heb je een veelvoud van 15 studiepunten gehaald, waarop dus makkelijk een BSA te passeren is. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is...
Dan zeg ik alvast ja.
Ja. En de tweede vraag is... alles wat
in termen van gecompleteerde modules...
Alle modules die je na dat jaar niet hebt gehaald, moet je als geheel overdoen. Het jaar erop. Of nog later.
Ja, nou, dat is iets waar ik al twijfel om nu categorisch te worden. Ik vind dat alles erop gericht is om te zorgen dat de reparaties binnen hetzelfde jaar gebeuren. Ik denk dat betekent dat je met voorkeur aan dat schema werkt. Maar als ik nou eens één ding mag noemen waarbij met mij ook nog wel eens even verstandig te praten wordt, of bijvoorbeeld de reparatie voor de vierde. Stel iemand, doe ik eens een casuïstiek. Iemand heeft twee eerste modules gehaald, zonder meer, en heeft de tweede twee modules een reparatieoptie opgelopen. Om zich daar goed op in te stellen, wordt de reparatieoptie van de derde module wordt binnengehaald, daarmee het BSA gehaald. En is daarmee meteen afgesloten dat de reparatieoptie van de vierde module binnen dat eerste jaar moet vallen. Nou, dat vind ik iets, daar zou ik nog wel eens even bij stil willen staan, want dat betekent iets dat je in een boer iets zegt over hoeveel tijd er maximaal mag verstrijken tussen het binnenhalen van de kern, hè, van de module, en die reparatieoptie. En ik kan zowel een argument in de een als de andere richting voorstellen. En dat vind ik nou typisch iets waarvan ik zeg, laten we even wachten wat hier verstandig is. Om te kijken waar hier de grens ligt. En we zijn het er wel over eens dat we hier een beslissing moeten nemen. Dus dit is voor mijzelf bijvoorbeeld een open punt. Ik twijfel hier om iets te zeggen. Ik denk wel dat de implicatie is dat je altijd voldoende reparatieopties moet aanbieden. Om het iemand mogelijk te maken zijn BSA in dat eerste jaar te halen als die de kern van zijn modules op orde heeft.
Ja. Ja, het is natuurlijk altijd slecht als je zoveel woorden nodig hebt om geen ja of geen nee te zeggen. Bij een punt dat ten aanzien van de studentenrechten heel belangrijk is.
Ja, maar dit wordt ook
en blijkbaar is dit nog een punt van nadere uitwerking, nadere discussie enzovoort. En ik vind dat dit soort zaken helder moeten zijn voordat je een model invoert.
Oké, maar dat is ook toch gezegd dat dit helder gemaakt wordt voor december, voor wij in de moratorium.
Nou ja, dat is blijkbaar gaan we dan akkoord met elke uitwerking onder andere dit punt.
Wat mij betreft
niet. Stemmen we nu in en dan gaat het door.
Wat mij betreft niet. Maar voorzitter, die uitwerking...
Jouw punt is gemaakt.
Frank?
Ja.
Voorzitter, maar voor de goede orde, die uitwerking komt gewoon in een oer. En daar gelden de gewone regels en regels ten aanzien van de zeggenschap.
Frank?
Ja, vanuit de studentendecade zijn ook nog wel wat zorgen uit ten aanzien van het 15 NC voltijds modulair onderwijs. Met name voor studenten die net beginnen, die van middelbare school komen, hier komen, zeggen we hebben al heel veel dingen waar ze aan moeten wennen, waar ze een bijen moeten vinden en kijken van waar ze staan. Zeggen ze, daar kan het extra consequenties hebben. Dus dan wil ik wel even een casus noemen en te vragen van hoe het college daar aan kan. Stel nou, je hebt een student en die begint en die heeft inderdaad wat aanpassingsmoeilijkheden en die haalt de eerste module op één onderdeel niet echt essentieel, dus geen wiskunde of zo, maar één onderdeel niet, dus de module die gaat, krijgt een reparatie. Wanneer, dat weet ik nog niet, maar stel dat dat het eerste half jaar gaat, ja, helaas pindakaas niet gehaald, dus die heeft dan een probleem, de eerste module niet gehaald. En stel dat er een tweede weer zo gebeurt, dus die zou, als je niet met voltijds modules werkt, een heel groot deel van het eerste half jaar wel gehaald hebben. Maar aangezien we hier nu met voltijds modules 15 NC of niks, 30 NC niet gehaald hebben. Die krijgt dus een BSA wegwezen?
Nee, dat heb ik net uitgelegd. Dus het gaat erom dat natuurlijk, als het gaat om reparabele missers, dan kijk je in december. Ik heb trouwens over het probleem zoals je inderdaad zit ook nog wat anders te zeggen, maar laten we nou even deze casuïstiek nemen. Als het inderdaad zo is dat door aanloopproblemen daardoor een module net niet gehaald wordt, maar het valt binnen het ontwerpkader als reparabel, dan zeg je in december, jij hebt de kern van je modules gehaald, omdat het reparabel is, is ons vertrouwen dat je dit gedurende dit jaar toch binnen zal halen. Dus op dat moment geven we gewoon een voorlopig positief advies. Wel natuurlijk onder de conditie dat die reparatie dan gaat plaatsvinden. Maar het was nou juist zo, reparabel betekent, De kern staat overeind en je kunt de rest naar onze inzichten binnenhalen. Dus dat was precies andersom. Nog één opmerking over die aanloopproblematiek. Ten eerste is in de discussies bij de ontwerpteams tot dusver dat ook duidelijk neergelegd. Dat in het ontwerp van de eerste module rekening gehouden moet worden met een dergelijke context switch. En sterker nog, in de sfeer van hoe ver moeten we vooruitdenken naar buiten, er is eigenlijk de conclusie getrokken dat ook in dit geval de introductie heel belangrijk wordt om het beeld neer te zetten dat dit manier is waarop hier gestudeerd moet worden. En laten we zeggen, dat is toch ook wel ingegeven door het feit dat nu soms in de introductie mensen die van de middelbare school komen en de braafste voornemens hebben, binnen een paar weken feesten verlost zijn van de gedachte dat ze misschien ook punten zouden moeten halen. Dus daar zit in termen van de communicatie en de beeldvorming voor onze opdrachten die voorbij de module zelf gaan. Het is neergelegd als iets waar je bij de inrichting van zeker de eerste module ook rekening mee moet willen houden. En uiteindelijk, als het gaat om de reparabele fouten, dan zal dat bij het eerste oordeel over de BSA dus positief geïnterpreteerd worden. Alleen als iemand echt door het ijs gaat.
Okay, ik denk dat dit punt meer aan elkaar gemaakt is.
Dus nou ja, er kwam net een vraag over.
Mijn
vraag ging er juist om, als die reparatieprogramma niet lukt, dan is het dus wegwezen.
Aan het eind van het jaar toch wel? Als dat de stand van zaken is,
ja, natuurlijk.
Ja, dan heb je toch twee modules niet gehaald.
Ja, maar dan heb je dus kennelijk...
Ja, heb je ook niet gerepareerd.
Ja, dan heb je het ook niet gerepareerd ergens.
Oké, dus ik duidelijk dat het college die grenzen heeft. Ja, maar het is duidelijk, hoe je mening er ook over is op dit moment, het duidelijk dat die grenzen getrokken zijn, denk ik.
Ja, mijn linkerbuurman wil daar nog geen opmerking
op. We hebben net ingestemd met een uitgesteld BSA, dat geeft misschien ook nog mogelijkheden. Hoewel misschien gaat het ruiken dan misbruik in dat soort gevallen. Maar ik ook wil wijzen is, natuurlijk, er moet nog veel worden uitgewerkt. Zou zo'n model als het NOM doorgaan? Eén ding durf ik wel te voorspellen, want dat is botte logica. Dat is dat de druk op allerlei commissies en betrokkenen enorm zal worden opgevoerd, dat weet je zeker. Vier keer per jaar wordt er als het ware examen gedaan. Dat is een groot verschil met het afronden van één vak. Die druk die zal zich opbouwen onder invloed van regels als inderdaad een BSA moet op een gegeven moment uitspraak worden gedaan. Dus wat ik er wel van zie komen, inherent eigenlijk aan het model, is meer werk voor op zijn minst examencommissies, daarmee de voorbereidende mensen. Studieadviseurs. Ik denk dat je dat vast ook kunt zeggen op basis van dit model. Dat heeft een aantal die dingen in zich namelijk. En natuurlijk het levensgroot gevaar. En ik zeg alleen maar even dit, omdat dat nog eenmaal nogal in de pers is geweest. Repareren is en blijft een buitengewoon gevaarlijke term als het gaat onder dit soort druk. Want dan krijg je namelijk heel snel mee dat je nog wel steeds moet zeggen, aan het eind heeft er een toetsing plaatsgevonden die ook klopt met de eindtermen van deze hele module. En dat moet je wel gestand kunnen blijven doen. Dat komt ook onder druk te staan en dat is ook inherent. Bij de tijd over grote modules.
Bij de tijd.
Ja, ik heb een aantal vragen. Ten eerste, er staat wettelijk erkende studievertraging. Ik heb even de vraag wat precies met wettelijk wordt bedoeld. Is dit de studievertraging erkend door de examencommissie? Of zit daar nog een hogere slag op?
Ik denk dat we hier vooral bedoelen, laten we zeggen, tot dusver werd het meestal naar één specifieke groep binnen dit wettelijk kader verwezen. Studenten met functiebeperking. Maar het kunnen ook mensen zijn waarvoor wij kaderregelingen hebben, dus topsportregelingen.
Precies,
maar het gaat ook om tijdelijke.
Gaat dan bij in de wet, volgens mij, mijn ervaring heeft zich, de wettelijke omstandigheden zijn inderdaad ziekte of functiebeperking, maar zich bijvoorbeeld ook bij het overlijden van ouders, ik noem even wat.
Dat wordt heel anders.
Ja, die staan in de wet beschreven.
Mijn tweede vraag is, als ik nu dit verhaal lees, wat kan een studieadviseur met deze deelcijfers? Kan het ook betekenen dat als de deelcijfers geregistreerd zijn, dat betekent dat een studieadviseur kan zeggen van ja, je hebt het totaal niet gehaald die module. We wisten ook dat jij maar 70% kunt studeren, dus dat is niet gek. Dus concentreer je op deze deelcijfers. Dat je dan bij bijvoorbeeld een jaar later krijgt dat er een studiepad wordt van, je gaat nu dit stuk repareren. Dus dat aan de hand van een studieplan, een studieadviseur kan zeggen van deze delen van de module moet jij gaan halen. Is dit hoe ik dit moet gaan zien?
Ja, ik denk het wel. Het betekent dat voor deze wettelijke uitzonderingen er de bevoegdheid wel ontstaat om met delen van module of onderdelen te werken. Omdat kijk, waar dat op teruggaat, is dat we voor deze categorieën, dan wel door bijzondere omstandigheden, dan wel door structurele omstandigheden, niet kunnen vragen dat voltijds structureel gestudeerd wordt. Als we tegelijkertijd gehouden zijn om die groepen wel te bedienen, zullen we op die basis dit soort dingen. Ja.
Akkoord, maar dat gaat via studieplan, daarin moet het geregeld zijn. Het is niet de examinator van een module die beslissingen weer in de wil moet gaan nemen van hoe gaat dit.
Nee, ja, dan moeten we dus een werk. Dit is duidelijk dat dit loopt dwars door die modules heen, dus dat wordt op die manier. Maar uiteindelijk moet de examencommissie wel van mening zijn dat door dat studiepad natuurlijk de eindtermen wel geldig worden.
Ja. Daarom hebben we expliciet studieplan genomen als thema aangezien dat er in de OER vast ligt. Derde item die ik hier heb. Het op een gegeven moment zegt van ja, het totaal docenten moeten een afweging maken van wat gaan we doen. Betekent dat we een soort van rapportvergadering naar iedere neer gaan krijgen?
Ja. Voor de twijfelgevallen, ja. Ja, let wel op, ja, maar het wordt de hele tijd gezegd. We gaan, ja, ten opzichte van de individuele vakken die we krijgen in dit model, naar een orde grote kleine hoeveelheid module waarbij ook een team is. Maar ik denk als ik een beetje kijk van wat er gebeurt, dan zal er in de praktijk vaak een toetsmatrijs zijn waarmee je 80% van de gevallen helder geslaagd of niet geslaagd hebt. En je krijgt 20% van de gevallen waarover inderdaad een nader oordeel is gevraagd. En dat zal een soort rapportvergadering, ik kan me dat voorstellen, zijn. Maar let er wel op, dat is dus met name een bijeenkomst waar ook nuances ingebracht kunnen worden die nu vaak in verzamelingen van vakken die iets met elkaar te maken hebben helemaal niet terugkomen. Vaak, en dus daar zit ook winst in. En ik wil nog zien, ik wil één statement maken van wat Gert Brinkman heeft gezegd over de verzwaring van de taak voor de examencommissie. Ik denk dat ik die analyse met hem deel. Die heeft trouwens ook gewoon te maken met de autonoom toegenomen bevoegdheden en taken van die commissie. Dus dat is sowieso aan de orde. En daar moeten we bij stilstaan. Ik ga nog niet zo snel mee in het oordeel dat dit tot een verzwaring leidt voor die individuele docent. Dat is voor mij helemaal niet duidelijk. Dat zou ook heel anders uit kunnen pakken.
Ja? Ik heb nog een vierde punt. Ik ben blij dat de rector even die 80-20 noemt. Want ik had net een getal 78% in mijn hoofd zitten.
78, zo precies.
En de reden daarvoor is nou, ik heb wat cijfers gegeven van drietal opleidingen in mijn faculteit, ST, AT en TN. Daarvan hebben we de eerste reguliere eerste tweedejaars 78% en 30% gehaald. Een mooie prestatie. Zeker afgezet tegen BMT, waar het 57% is. Dus BMT heeft nog heel slag te maken. Dus als we het hebben over 80-20, als dat de doelstelling is, dat die kant op gaan, denk ik dat er een aantal opleidingen al heel ver in die richting zijn. Okay. Plus, daar komt bij, en dat is eigenlijk waarom ik het aan wil schrijven, is van als ik lees het verhaal over de enquête onder BMT-studenten, dan hoor ik dat een aantal studenten daar gedemotiveerd is door het 15EC-norm. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze 15EC-norm. Ja? Dus ik wil graag op dat punt een reactie hebben van het college. Hoe zorgen we ervoor dat de staatssecretaris degene is die de knuppel hanteert en dat wij degene zijn die meer met de wortel zit te lopen, waarvan dat wij ook nog een keer weer met de stok zitten te staan.
Nou ja, die beeldspraak van die stok en die wortel is geloof ik van mijzelf. Dat is zeker in intentie. Ten aanzien van de eerste gemaakte opmerking, we hebben net afgesproken dat we natuurlijk deze zaken ook gaan monitoren. En niet alleen het komende jaar bij de pilots, maar ook gewoon bij de invoeringen. En als wij natuurlijk geheel tegen mijn verwachtingen in overigens daar niet die resultaten boeken, dan zullen we het over een andere boek moeten gooien. Laat dat toch ook vooral duidelijk zijn.
Even antwoord op zijn vraag.
Ja, nou, ik heb een beetje van, ik heb die verhalen ook gehoord. Aan de andere kant is bij de vrij, om niet te zeggen, zeer uitgebreide evaluatie die we zelf van BMT hebben gemaakt, is dit geluid niet eerder naar voren gekomen. Ik wil het signaal niet irrelevant verklaren, let op. Maar het is ook niet helemaal duidelijk hoeveel belang we daar op voorhand aan kunnen hechten. Ik bedoel, ook ten opzichte van het huidige curriculum, kan ik met testimonials van studenten komen die dingen hebben op te merken. Maar laten we dan even zeggen, stel het signaal, ja, nee, maar oké, je moet ook wat melden. Wij zijn allemaal in staat om een hele variëteit aan signalen op te halen. We moeten ook kijken, maar stel dat dit structurele als een probleem moet worden aangemerkt. Behalve dan dat in de monitoring dat naar voren komt, ik zie toch ook vooral dit als een opdracht aan het inrichten van die modules. Een van de dingen die we juist hebben neergezet is dat diagnostische toetsen en het goed inrichten van een module belangrijk is om een zo groot mogelijke groep het gevoel te geven dat ze in controle zijn over hun voortgang. En ja, als ons dat niet lukt, dan hebben wij een probleem. Dus dat moeten we goed opletten. Dat zou zeker de bedoeling moeten zijn. En ik wil ook nog iets zeggen, een ding dat ook al duidelijk naar voren is gekomen, is dat we moeten uitkijken dat bij een module alle last zich aan het eind van die module piekt. Want daar zit ook iets in. We zouden heel goed moeten kijken dat studielast en inspanningen zich ook goed verdelen. En dan denk ik dat we daar aandacht voor moeten hebben, dat ook daadwerkelijk
komt. Ja, is dat voor de PvdA meteen nog, of nou de antwoord vervelend is of niet, even hierbij laten op dit punt hebben? Punt, want ik heb nog twee vingers gezien, Erik en
Dienst twee.
Erik en Peter heeft er helemaal niks. Ik moet even gokken wie het eerste zou, maar ik ga naar Erik.
Nou, dat is wel
goed. Dat is Erik.
Ik hoorde net dat het CVB vertrouwen heeft in de studenten in dat opzicht, als het gaat om de module inrichting en in het halen daarvan. Dan vraag ik me af, als je dan 3 modules niet hebt gehaald door het jaar heen, je hebt er 1 gerepareerd. Van die andere heb je ook 2 modules die in principe reparabel zijn, waarvan je ze allebei niet hebt gerepareerd. Je hebt een andere student, student B, die heeft 1 module helemaal niet gehaald. Daar is hij gewoon helemaal niet aan begonnen zelfs. Dan is het zo dat na het eerste jaar die student die helemaal niet begonnen is aan die ene module, maar de andere 3 modules wel heeft gehaald, gewoon doorgaat naar volgend jaar. En de student die in principe, laten we zeggen, ook 15 EC mist, als je dan uitgaat van gewoon vakken die dan reparabel 8 onderdelen, die gaat dan natuurlijk gewoon logischerwijs niet over, omdat hij 2 modules nog mist, omdat hij niet gerepareerd heeft. Dat vind ik wel een hele subjectieve beoordeling van een objectieve norm die je stelt aan onderwijs, namelijk het al dan niet afleveren van een student die bekwaam is in zijn of haar vakgebied.
Maar ja, ik heb net al een nuance gegeven over dat we over de reparatie over de jaargrens wat moeten vinden, maar de norm van 45 EC is natuurlijk hard als PSA-norm. Ja, en het valt niet te ontkennen bij dit model en ook bij de modellen die op dit moment worden ontwikkeld bij andere universiteiten, is een belangrijk doel ook invloed uit te oefenen op het studiegedrag van de studenten. En die is niet uitstellen. Ja? Probeer voldoende. Dus als jij reparatieopties hebt, dan moet je die ook verzilveren en dat niet uitstellen. Dat is iets wat we willen, omdat we juist hebben geconstateerd dat het uitstelgedrag is en ons faciliteren daarvan. Dat zorgt dat studenten uiteindelijk uit de maximale studietijd lopen. Dus dat willen we niet. Dus het model moet ook bevorderen dat de student die reparatieopties heeft niet benut.
Oké,
dan wil
ik even bij later, Erik. Los van je mening. Ja, ik wil echt eventjes naar de linkerkant.
Nee, maar hij sluit er wel aan.
Voor mij ook.
Ja. Dus het CVB streeft er dus na om per module vast te leggen wat de kern is, wat de zaken zijn die je gehaald moet hebben. En die wil dus een heel stelsel aan regels en beschrijvingen vastleggen waarin staat van wat wel kan en wat niet kan, om te voorkomen dat er alleen maar subjectieve oordelen worden gevormd per casus of een student wel mag repareren of niet mag repareren. Want daar is waar we nu naartoe gaan, dat een examencommissie per geval maar weer moet beslissen wat het gaat worden. Of wil het CVB dus alles formeel gaan vastleggen in allemaal regels en beschrijvingen?
Nou, ik denk dat er gewoon het toetskader van de module is onderwerp van het ontwerp. En komt, laten we zeggen, wat betreft de regels terug in de boer. Ik heb het gevoel, hier wordt een beeld geschetst dat ik echt absoluut niet herken. En ik bedoel, in veel gevallen zal het gewoon zo zijn dat misschien een onderdeel overgemaakt moet worden en dan krijgt het haast de vorm van een deelhertentamen wat de reparatie kan zijn. Er kan in sommige gevallen, juist omdat we naar modules gaan, ook aan andere vormen van reparatie worden gewerkt. Misschien een aanvullend werkstuk waarmee je het rond kan maken. Dat is een extra faciliteit, dat is geen complicatie en ook geen vervaging. Ja? Dus ik herken dat punt niet. Bovendien, het CVB gaat het niet doen. Dit is wat de ontwerpteams van de modules moeten doen. En we hebben net al benadrukt, wildgroei moeten we daar ook niet hebben, dus dat moet binnen zekere kaders blijven.
Mag ik nog een aanvullende opmerking maken? Want ik proef in een aantal van deze vragen ook heel erg dat de raad, de studenten en straks de studenten behoefte aan hebben dat er op voorhand duidelijkheid is over wat hun rechten en plichten bij dit soort reparatieslagen zijn. En dat moet dus in het oer vastgelegd worden. Volgens mij wil je daar niet in vastleggen dat er voor iedere module een ander regime geldt, want dan word je helemaal, hè, dan doen wij wat we dan net wilden bestrijden, namelijk te veel differentiatie. Ik zou dat dus op de lijst van monitor- en uitwerkpunten toevoegen, waar je zegt van dat moet dus helder zijn en er moeten een aantal spelregels zijn waarbij je zegt in beginsel is het zo geregeld en in alle systemen die we kennen heeft de examencommissie de bevoegdheid om in specifieke gevallen een uitzondering te maken, maar dat is dan ook wel het stelsel. Maar ik kan het lijkt mij logisch, ook vanuit beginselen van rechtszekerheid voor studenten, daar heb ik al eerder naar verwezen, dat je dus zorgt dat bij de uitwerking van de modules en uiteindelijk in het onderwijs- en examenreglement vast ligt hoe zich dat precies verhoudt.
Mag ik eventjes...
Waarmee ook die, wellicht zelfs die casus van die student van Erik, die dan in alle modules een aantal punten, één module helemaal gehaald heeft en in drie modules een aantal punten gehaald heeft, maar niet het volledige, waarmee zelfs in die casus wellicht die student nog in staat is om in de zomervakantie het been bij te trekken en alsnog in op zijn minst twee van de drie niet gehaald, om er zoveel punten bij te halen dat hij alsnog over de roepen kan spreken. Okay. Het enige wat wij wel zeggen is, het BSA zal at the end of the day hier gebaseerd zijn op voltooide modules.
Even met die toevoeging, misschien dat dat mijn lijstje wat korter maakt, maar misschien ook niet. Ik heb nu eventjes een puntje van orde. Ik heb nu Petra, Hidde, Dick, Frank en Erik als vragen sprekers staan. Dan ga ik gewoon uit. Wie sluit het meeste aan van jullie op dit punt? Dick.
Even aansluitend op de vraag van mijn rechterbuurman Erik en de antwoord van Ed erop. Ik denk dat we als UvA natuurlijk ook voor zijn dat studenten harder gaan studeren en dat ze hun best doen en dat ze hun kansen grijpen. Dat lijkt me voor zich spreken. Dus wij willen ook dat studenten goed hun best doen. Ik wil dan toch even een quote geven uit de enquête die bij BMT is gehouden. En dan even, daarna komt de vraag van hoe kijkt het college hierna naar deze reactie gezien de wens dat studenten harder doorlopen en harder studeren. De vraag was, de bedoeling van dit onderwijsmodel is dat jullie nu in één keer door een heel kwartiel stomen. Het antwoord was grote hilariteit. Als u deze reactie hoort van de studenten, wat neemt u er dan uit mee om te zorgen dat het dus de beleving bij studenten nu heel anders is dan uw intentie met de module?
Nou, bij deze student zeker.
Het ging om 40 studenten, niet om één, om 40.
Ja, nou ja, goed, dat als dat daadwerkelijk. Ja, kijk, het punt is, ik heb dit natuurlijk ook gehoord. Aan de andere kant heb ik ook andere kennis. Ik zit een beetje mee te worstelen van hoe ik moet weten. Maar als er 40 studenten zijn die dat niet geloofwaardig vinden, ja, dan moeten we naar kijken hoe we dat verbeteren. Ik bedoel, als dat maar één. Ik heb wel een slag om de arm, omdat ik geconfronteerd word met cijfers waar ik zelf geen kennis van heb kunnen nemen. Maar kijk, als dit is een vorm van monitoring. En als dit uiteindelijk wordt toegelaten tot onze monitoring als zijnde op goede manier opgehaalde dingen, dan is dat natuurlijk reden tot zorg. En dan moeten we ernaar kijken hoe we dat verbeteren. Ja. Want ik bedoel, dit oordeel is niet consistent met wat we zouden willen.
Precies.
Dat kan ik ook.
Dat is duidelijk.
Ja.
Dick?
Ja,
ik wou
even
ook nog wat vragen.
Sorry,
ik zat al eerder met de handen.
Ja, nee, maar ik heb even in volgorde van het meest aansluitend gedaan. Dus ik heb mijn lijstje, maar ik moet keuzes maken. Dit sluit rechtstreeks aan, hè?
Ja, het college benadrukt de wenselijkheid van enige uniformiteit bij de beoordeling van modules en herkansingsmogelijkheden enzovoort. Is het college van plan om zoiets ook in de richtlijn oer vast te leggen? Of is het de zaak van de afzonderlijke opleiding?
Ja. Uiteindelijk denk ik dat je daar iets over wil vastleggen. Aan de andere kant wil ik... ik denk in een hoer kan dat vastleggen. Het punt is wel even dat ik nou net even eerst wil ophalen in termen van verdiept ontwerp wat de verstandige keuzes hier zijn. Dit is nou typisch iets waarin je niet a priori een structuur wil voorschrijven, omdat je eerst de mensen aan het werk wil hebben om te zien van wat zijn hier de verstandige structuren. En als we die gezien hebben, dan zullen we in het licht van de hier gezamenlijk geuite wens om daar geen beeldgroei te laten ontstaan, moeten kijken van wat de modellen zijn die we in een oer willen voorschrijven. Dat lijkt me de volgorde waarin dat gebeurt.
Oké, ik wil dat antwoord even laten. Ja, liever geen discussie meer over het antwoord.
Nee, ik wil alleen erbij opmerken dat er net gezegd werd, natuurlijk krijgt de opleiding hier zeggenschap over via de oer. Als het vastgelegd wordt in de richtlijn, heeft niemand daar een zeggenschap over, alleen het college.
Oké, maar voorzitter, toch dan wil ik ook even reageren. Kijk, wij constateren in het verleden met heel veel issues van het onderwijs dat juist de enorme differentiatie aan deze universiteit ons in een probleem heeft gebracht. En daar wilden we vanaf. Dus ik ben het helemaal met de rector eens die zegt, laat nou eerst die opleidingen maar eens kijken wat zij verstandig vinden. Wellicht komen we daar in goed onderling overleg op één oplossing. Wellicht komen we in goed onderling overleg op twee of drie te verkiezen oplossingen. Maar het zou ook niet zo moeten zijn dat er uiteindelijk 25 oplossingen komen.
Ik denk dat het standpunt te houden. Ja. Ik ga over naar. Hier zit niets meer als buitenop. Ik heb nog Petra Hille en Erik staan. Ik weet niet meer welke Erik dat was. Petra?
Ja, dank u wel. Een klein stukje casuïstiek uit het verleden. Op terugkomen op het laten staan van deelcijfers heb ik gesproken bij het bezoek van Halbe Zijlstra met wat mensen van het ministerie. En toen hadden we het natuurlijk ook over het nieuwe onderwijsmodel. En zij hebben toen twijfels geuit binnen het ministerie dat zij een discussie aan het voeren waren over of het wel wenselijk was. En daarmee ook uiteindelijk toegestaan om deelcijfers niet te laten staan. Ook in het licht wat er bij Rotterdam gebeurt, dat je daar een heel jaar volgt. En dat je uiteindelijk, mocht je net een paar punten niet halen, uiteindelijk het hele jaar over moet doen. Ik zelf ben niet op de hoogte of deze discussie nog gaande is. En of er misschien nog uitkomsten uit zijn. Ik vroeg me af of het college hier misschien meer van wist. Ja. En als ze daar ook meer van weten en de discussie nog bezig is, wat gebeurt er als het toegestaan moet zijn?
Nou, laat ik zeggen, ten eerste heb ik hierover geen informatie over hoe de discussie in het ministerie verder loopt. Mijn algehele indruk is dat het ministerie eigenlijk chronisch naijlt bij de discussie hier. Heel specifiek, even op de punten die je aanwijst, maar dan geef ik aan dat dat voor mij een speculatieve reactie is. In Rotterdam werkt men met een 60 EC BSA op het eerste jaar, waarbij de enige ruimte die geboden wordt is dat men uitgaat van een grade point average. Dus je moet gemiddeld, moet je voldoende staan en dan gaat het om alle 60 punten. Een van de dingen die hierin zit, is dat in de zin van een vak, wij alleen een module als eenheid erkennen. Dus de deelcijfers daarbinnen zijn, laten we zeggen, hebben een administratieve betekenis die ook moet helpen. In die gevallen die we net allemaal besproken hebben, om een uitleg te hebben omdat die groepen niet voltijds kunnen studeren. Maar hebben geen betekenis meer als deelresultaten van tentamens voor afzonderlijke vakken. Dat is precies eigenlijk ook de reden waarom we hier die streep hebben getrokken. Dus er is in de zin van de wet volgens mij geen sprake van een officieel deelresultaat. Het is een deelresultaat in de zin van een module. En dat zou volgens mij dit bezwaar aan de wettelijke kant in ieder geval moeten ondervangen. Ik moet even zonder het voorzitter
gehoord. Ja, ik moet even overnemen. Is dat
duidelijk?
Klopt dat Hidden nog aan?
Ja, dat klopt. Ik wil toch nog even iets wat nog niet besproken is, maar wel even kort aan de orde is gesteld door Gert en Herbert. Wat in al onze punten niet is meegenomen, maar denk ik hier het beste bij past, is wel de begeleiding van studenten. En ik weet dat wij een eerdere toezegging gehad hebben in het kader van het BSA dat deze kwalitatieve en kwantitatieve op orde zou worden gebracht. Nog even daar laten wat op orde dan is. Maar het is natuurlijk wel van uitermate groot belang dat studenten, mochten zij toe zijn aan allerlei reparaties en ook meerdere reparaties voor verschillende modules, dat zij dan wel terecht kunnen bij iemand die hun daarbij helpt met het opstellen van een studieplan. En ik kan me ook voorstellen dat er überhaupt studenten komen die enige moeite, enige aanpassingsproblemen zullen hebben met het studeren in modules. En ook met de projecten die daarbij horen. Dus hierbij nogmaals namens de toekomstige studenten dan maar stevige oproep dat daar echt aandacht aan besteed wordt en dat de studiebegeleiding ook aangepast wordt op het studeren in modules.
Ja, dat lijkt mij terecht. Ik wil er ook nog wel even de opmerking bij maken dat doordat een module niet alleen uit kennisaanbodvakken, maar ook uit wat we dan project hebben genoemd, dat betekent dat voor een belangrijk deel de rol van docenten ook van, laten we zeggen, instruerend docent naar faciliterend docent beschouwt. En ik ook verwacht dat betekent dat er ook daar meer in een begeleidende sfeer wordt opgetreden. Maar ik bedoel, de kern van de vraag is, moet de studiebegeleiding en advisering zijn toegesneden op dit model? Ja, vanzelfsprekend, daar moeten we voor zorgen.
Ja, oké. Erik was de tweede keer, ja. Erik.
Ja, ik vraag me nog steeds af hoe een ondeelbare module in deelcijfers wel in deelcijfers uitgedrukt kan worden, maar niet in deelcijfers geregistreerd kan worden. Waarom dat die keuze wordt gemaakt door het college? Want je maakt het zo voor studenten die dus drie modules niet hebben gehaald, voordat ik het noem, heel erg oneerlijk, want die student die kan wel in jullie deelcijferberekening perfect voldoen aan het percentage of de BSA die er geldt aan EC's. En dat is natuurlijk een hele subjectieve maat die dan genomen wordt. Want het kan zo zijn dat je in één module niet goed bent, maar het kan ook zo zijn dat je in hele kleine deelonderdelen van een module niet goed bent. En de student die in deelonderdelen van een module niet goed is, die benadeel je, omdat die in principe aan het eind van de rit, aan het eind van het jaar, niet voldoende heeft om zijn BSA te halen. En de student die in een hele module niet goed is, die bevoordeel je, terwijl je in principe juist wil dat die student in alles goed is, want je wil in één keer die student laten slagen.
Oké, het is even een specificatie van je eerdere vraag, ja. Die dingen, hè? Maar goed.
Maar er is nog geen antwoord.
Nou ja, kijk, er wordt de hele tijd gezegd dat je iemand hebt die is tegen het randje van het slagen aan en die wordt eruit gegooid. Ik wil toch twee dingen aanmerken die heel centraal staan in het denken over die module. Het kan zijn dat er onderdelen zijn die op zich juist niet voldoende zijn, maar het eindoordeel over de module zelf is wel voldoende. Dus dat neemt de rand van weg. Ten tweede kan het in het licht daarvan zijn dat je zegt, nou, op die basis kunnen we die module niet geven, maar er is een reële weg om deze module binnen te halen, dat is een reparatie en die moet je dan ook binnen eindige tijd doen. En dat is de weg die we bieden. Als je beide niet doet, ja, dan is er naar mijn smaak al geen sprake van iemand die echt bijna is. Dan is er iemand die er of een heel eind van verwijderd is, of er is sprake van iemand die zijn reparatieopties niet wil benutten. Ja, dat en dan, en dan vervolgens kun je dat subjectief vinden. Zo is het uiteindelijk in elk onderwijssysteem. Elke docent die een werkstuk beoordeelt, past uiteindelijk zijn oordeel over die kwaliteit toe. En het is onderdeel van de professionaliteit van die docent. En in dit geval van het moduleteam om te zien of dat redelijk is. Dus ik verzet me ook een beetje tegen het beeld dat je er bijna bent, maar toch krijg je het. Als je er bijna bent, dan zou je het in dit systeem gewoon moeten hebben.
Maar ik voorstel dat de vraag en antwoord los of de vraag stellen een volledige antwoord heeft gegeven, is in ieder geval antwoord gekomen en dan wordt in de mening van de woning meenemen. Gert, ik mag nog
zonder maar iets af te willen die dan inbreng van deze optreden, maar ik heb wel een beetje bezwaar tegen elk punt van de orde. Willen we voor nu nog tot iets komen, dan zou ik toch willen dat al dit soort kleine dingetjes die zich namelijk echt wel regelen. Er zitten voldoende vrijheidsgraden in de richtlijn BSA bijvoorbeeld, zoals die er nu al is, over het stellen van verplichte vakken binnen die 45 EC, wat dus andere vakken minder belangrijk maakt. De wijsheid van de examencommissie om daarin te besluiten. Het is het kleinste probleem dat vastzit aan het NOM. En ik zou willen dat een beetje op hoofd
leggen. Ik denk je statement is helder. Toch wil ik de studenten wel ruimte geven om
precies.
Maar je statement is helder, maar we zitten ook bijna aan de afsluiting volgens mij. Dus wat dat betreft steunt het ik wou eigenlijk met jullie wel nemen naar de adviezen. Ik heb de twee adviezen niet voor me. Wat voor deze nog even de mening van de adviezen is. Dat is om A, een bestuursmaatje in te stellen en B, de intakegesprek met aankomende studenten.
Ja, op beide punten. Het voorstel voor een bestuursminor wordt op dit moment uitgewerkt binnen de faculteit MB. Ik heb al vaker gezegd dat onder voorwaarden dat volgens mij in te vullen is. Moet ik kijken. Ik denk dat we nog iets verder moeten kunnen zijn om te zeggen van nou, onder welke omstandigheden is dat in welke opleiding in te passen. Er moeten voorwaarden ook zijn aan de bestuursresumee. Het moet natuurlijk toetsbaar zijn als een leeropgave. Maar daar wordt aan gewerkt. Dus daar zitten wij constructief in.
Ja.
En het tweede, de intakegesprekken, dat is ook toegezegd. Het is onderdeel van ons 3TU sectorplan. We willen per 2015 ongeveer de helft van de instroom daarin betrekken. Houd goed in de gaten dat hier ook een behoorlijke intensiviteit aan de orde is. Dus dat het hier ook om gaat dat we dat verstandig doen. Want mij lijkt ook een preselectie van met wie moet je een echte gesprek voeren en met wie kun je het later.
Maar ik concludeer dat de adviezen worden overgenomen.
De adviezen worden overgenomen, zijn eigenlijk al ingezet.
Dan stel ik voor dat ik even kort een gesprek hou met de woordvoerder.
Even schorsen.
Want misschien zijn er meer mensen met deze behoefte.
Misschien zijn er mensen die behoefte hebben.
Dat komt pas als wij een beetje afgerond zijn. Ik ga beginnen. Frank, zou jij afrondend dat woord en dan even terug op de procedure voorstellen zoals we het van het hoofd hebben? Alleen met een.
Ben ik nu alle toezeggingen doorgelopen die het college heeft gedaan. Ik denk tot mijn en wellicht tot vele vreugde dat een aantal toezeggingen ook heel erg in lijn zijn met wat we graag willen. Laten we ze aanscherpen, sommige zijn wat minder. Er blijven nog wel wat punten over die in ieder geval voor mij nog niet overtuigend zijn. Voor anderen misschien iets meer. Dus het is nu de vraag hoe we nu verder gaan. Waar komt jij nu geloof ik met een voorstel voor?
Ik wou daar nu een voorstel voor. Ik wou de fractie is het volgende vragen. Er zijn een paar opties. We hebben de 30-dagen-termijn. Dus laat ik dat even voorop staan. Daar moeten we wel even zelf in kijken dat we niet per se die 30 dagen moeten nemen, maar moeten kijken ook gelijk de vakanties dat we daar met het college afspraken over maken. Dat is een optie. Een andere optie is nu met toch dan misschien wat wijzigingen textueel al op de riemen, tot een besluit te komen. Dat besluit kan dus instemmen, minst zijn. Dat kan niet instemmen zijn. Dat is een optie. Wanneer wij kiezen voor de 30-dagen-termijn, dan kan het voorstel zijn om het college te vragen, gehoord de discussie van hele ochtend, met een aanvullende nota te komen. En nogmaals, dan kunnen we over de termijn waarop we dan weer bij elkaar komen, met elkaar spreken. Dat zou de eerste optie zijn. De tweede optie is dus nu tot besluitvorming komen. Dat is het kort. Ik wil daar de fracties even gelegenheid voor geven als daar de wens toe is. Tenzij men zegt, wij weten het wel, we kunnen dat nu zeggen, ook prima. Anders heeft de fracties even 2 minuten de tijd gegeven om daar een standpunt te zeggen. Of de procedure in te zetten.
2 minuten, maar ik moet dat.
Oké, maar dan stel ik mij toch even uit, als u het goed vindt, Erik.
Ja, ik ben voornemens om niet in te stemmen met dit besluit.
Doe dat in de microfoon. Ja? Je bent voornemens niet in te stemmen met dit besluit. Ja. Dat heb ik.
Maar ik ben ook bereid om mee te gaan in een cyclus van een als opeenvolging op deze beraadslaging. Okay.
Ik denk dat je er. Ja.
Ja. Ik wou meteen zeggen dat ik de intentie heb om in te stemmen. Ik zeg intentie omdat ik toch graag wil zien de discussie die we gehad hebben vandaag en de toezeggingen en dergelijke die gedaan zijn, dat die toch eerst op papier komen voordat wij daar verder mee gaan. Ik zeg nogmaals, het is echt mijn intentie. Na deze discussie denk ik dat we gewoon voor mijn fractie tot een instemming kunnen komen. En daarom stel ik voor om dan de 30 dagen termijn en dan niet 30 dagen, maar of volgende week of de week daarna met dit alsnog in te stemmen. Maar nogmaals, ik wil het graag eerst toch op papier zien, omdat alle foutjes uitgeschreven zijn.
Ja, oké. Okay. Dus positieve intentie maar uitgeschreven en dan gewoon weer een nieuwe overleg gaan. CC, ga ik van
die naar beneden. Voorzitter, even voor goed, is dat een nieuwe, want dat heb ik Björn niet horen zeggen. Die heeft gezegd, ik wil de 30 dagen termijn gebruiken en ik wil graag een schriftelijk voorstel van het college of een schriftelijke uitwerking en reactie van het CVB, nou, daar hebben we wel instemming bij zitten knikken. Of dat nou maar de 30 dagen termijn, let niet van opnieuw een overleg vergaan. Dat hoeft volgens mij.
Dat is procedureel correct. Daar kom ik daar straks nog even op terug. Het is een voorstel dat ik voor, dan heb ik dan een voorstel ingebouwd dat ik straks nog even op terug. Okay. Dat is inderdaad niet hoeft niet van vraag. Dat ben ik niet. CC.
Ik heb het woord aan flanken gegeven.
Je hebt het woord ervan.
Ja, maar wat ik net al aanhaalde, we hebben een aantal toezeggingen gehoord waarvan het college zegt, nou dat willen we wel mee. We hebben een discussie gehoord dat sommige dingen aangepast kunnen worden. Die zouden wij ook graag de uiteindelijke formulering daarvan zien. En dan blijven toch een aantal punten waar wij onze zorgen hebben en nog steeds niet helemaal overtuigd zijn. Dat zijn, moet er nu inderdaad wel generiek worden ingevoerd voor alle opleidingen? We hebben argumentatie gehoord, maar wij zien daar ook dat daarmee een heel groot risico genomen wordt. Dat koppelt direct aan punt F, namelijk de 10% bezuiniging die gehaald moet worden. Met alle argumentatie die we hier gehoord hebben, zijn wij op dit moment niet overtuigd dat dat gehaald gaat worden. Wat toch nog steeds heel moeilijk ligt binnen onze fractie is van wel deelcijfers, geen deelstudiepunten. We horen jullie heel druk zeggen dat is de kern van het model en dat daar veel positieve effecten van verwacht worden. Wij blijven toch ook de grote nadelen daarvan zien en de demotiverende effecten die dat op studenten kan hebben. En de nadere uitwerking van het evaluatie- en monitorplan van december, daar zijn we ook nog steeds van. Daar willen we wat meer over weten.
Ja, oké, dat is goed. CC, Rekka.
Ja. Ten eerste wil ik even terugkomen op een punt die tot nu toe bijna elke overlegvergadering gemaakt is, en dat is de studentenparticipatie. Die is wat ons betreft nog steeds niet op orde. We hebben nog steeds studenten die nergens voor worden uitgenodigd, die te horen krijgen. We sturen wel wat stukken toe, maar echt mee in het ontwerpen, dat kan nog niet. Dus dat hopen we dat het volgend jaar dan echt beter gaat en dat het ook echt wordt opgepikt. Verder wil ik mij aansluiten bij de zorgen van Frank over de personele en de financiële gevolgen die dit gaat hebben voor de universiteit. Maar wij willen deze verantwoordelijkheid volledig bij het CVB leggen. Dus wij hebben naar onze zorgen geuit. Wij weten niet of het goed gaat komen. Nou als ik jullie pakje aan wat ons betreft. Tot slot wil ik me bij Björn aansluiten dat wij de voorwaarden ook graag op papier willen zien, goed uitgewerkt en dat dat wat ons betreft ook liever binnen een week is dan binnen 30 dagen. En zo staan wij dit.
Ja, okay. Waarbij
we toch
even de vraag
hebben? Ja, de vraag is verantwoordelijk bij het college leggen, dat kun je op twee manieren interpreteren. Interpretatie daarvan hebben.
Nee, maar dit is flauw. Ik bedoel, we weten allemaal hoe wij hierin staan. Wij zeggen dat we akkoord gaan met de uitleg van het college, maar dat we wel onze zorgen hebben.
Ja, oké. Okay, nou, ik zal het daarbij laten. Dat kunnen we dan in termen nog eens uitspitten. Dan blijf ik over. Ik sluit mij aan. Ik heb al eerder dit onderwerp een blijfspitting gemaakt. Ik sluit mij aan bij poëtie op de opmerking. Ik heb daar geen zelf. Dat was dus dan, concludeer ik hieruit, richting college, dat het voorstel is dat wij een uitgewerkte zeg maar voorwaarden voor instemming met non krijgen, zoals vanmorgen de uitkomst van deze discussies zijn. En dat het college meeneemt alle dingen en zorgen die hier uitgesproken zijn en op enige manier die verwerkt in een nieuwe nota. En mijn voorstel is toch dan, en dan kom ik even tot dat procedurepunt, dat wij elkaar in deze setting dan weer treffen om tot besluitvorming te komen.
Ja, nou daar zullen wij natuurlijk niet nee op zeggen, want we moeten in gesprek blijven met elkaar. Misschien is het wel goed om dan toch, het lijkt me ook niet goed om weer met een complete herhaling van deze discussie te komen. Dus
dat ligt ook aan
het is het, nou ja, precies. Dus ik heb toch de neiging om te zeggen, laten we dan nou dat stuk formuleren. Jullie zullen ongetwijfeld eerst een keer intern willen vergaderen, voordat je er weer met ons over spreekt. Ja. En laten we dan nou niet uitsluiten dat in die interne vergadering, of aansluitend daaraan, of dat er toch op een heel groot deel al overeenstemming bereikt kan worden. Waarbij wellicht een enkel punt nog hangt. Nou, dan is nog de vraag aan de orde of wij daar weer een complete overlegvergadering voor hebben of een wat eenvoudiger vorm. Want we gaan natuurlijk toch bewegen ook richting vakantieperiode, dus de eerste mensen zullen ook vergeten. Dus ik zou willen zeggen, wij zullen zorgen dat die brief volgende week, dinsdag, vandaag, dus na onze CVB-vergadering van maandag, volgende week dinsdag, hebben jullie die brief gehad. Nou, is het denkbaar dat de UR daar dan al die woensdag over vergadert?
Of wordt... Wij zullen in ieder geval een moment zoeken. Daar zitten wat agendaproblemen.
Maar wij zullen vooral praktisch. En ik denk, ja, het heeft ook niet... We hebben elkaar al heel veel gezegd. Er zijn een aantal dingen waar we elkaar genaderd zijn. Er zijn een aantal dingen waar we elkaar, ook op basis van die nadere brief, zullen vaststellen dat we het met elkaar eens zijn geworden. En waarschijnlijk heel veel dingen. Er kunnen ook wel één of twee dingen blijven waarbij in ieder geval sommige mensen in het gezelschap van de UR zeggen, ja, daar blijven wij over van mening verschillen. En wij zijn het er niet mee eens, maar er komt er ook een moment waarop je gewoon knopen moet
hebben. En tot
een stemming mogen gaan. En ja, dan kan het zo zijn dat niet iedereen instemt. Of zelfs niemand. Het houdt een keer op. Nee, maar we hebben ook naar onze, wij zelf, maar ook onze directe omgeving, de mensen die achter ons, maar ook de, al die mensen die met dit proces bezig zijn, hebben natuurlijk ook behoefte om nou een keer duidelijk te weten waar wij aan toe gaan.
Maar dat zal echt aan ons niet liggen. Alleen, we hebben echt wat meer tijd.
Voor alle helderheid, wij bestrijden niet het procedurevoorstel van de 30 dagen termijn. Het enige wat ik zeg is, laten we nou... En misschien moeten we ook wel kijken of er alvast een moment voor een overlegvergadering ingeboekt kan worden. Als we daar behoefte aan hebben, dan moeten we dat maar doen. Ja. Ik zou alleen niet op voorhand willen zeggen, nou ja, dan gaan we in een volgende overlegvergadering, want dan zitten we weer in de 30 dagen.
Nee, oké.
Misschien moeten we ook tegen elkaar zeggen dat de 30 dagen...
Maar dat willen wij dus per se ook.
De klok van de 30 dagen termijn telt.
Ja. Maar wij willen ook zo snel mogelijk tot een afronding komen. Dat is ook ons belang en inderdaad belang voor de hele UT-gemeenschap om zo snel mogelijk in ieder geval standpunt van de UR aan te geven. Akkoord in die zin, zal ik nog het woord voeren, dan heb ik nog een procedureel puntje voor de hele UR. Heb jij nog iets toe te voegen?
Ik ga dan toch maar een suggestie, een overweging meegeven. Ik denk dat ik de eerste reactie wel weet, maar ik ga toch gewoon even een suggestie geven. Om te kijken of de mogelijkheid is dat een cluster van opleiding die zegt, oh, die anders staat te trappelen om dit model in te voeren, zeggen van nou, daar gaan we dat mee proberen. Dan gaan we een paar jaar proberen om te zien hoe het echt werkt en dat het inderdaad goedkoper gaat worden. En dat we dat als uitgebreide pilot gebruiken in plaats van BNT die nu soms wel en soms niet als voorbeeld gesteld wordt.
Oké, je geeft nog een suggestie, een inhoudelijke suggestie mee. Ik denk niet dat nu, neem dat mee in jullie, maar neem het dan eventueel mee in jullie, of eventueel, neem het even mee in jullie reactie.
Inhoudelijke discussie niet erop naar voorstellen.
Nee, dat wou ik ook niet. Ik wou even de UR, we moeten toch bij elkaar zitten, wanneer kunnen wij volgende week na dinsdag bij elkaar komen?
Woensdag.
Ja, woensdag dan gaan we hebben.
Woensdag
150
minuten.
Woensdag
150
minuten,
tot
dinsdag.
Zit op dinsdag.
Ik kan niet op dinsdag. Wanneer is de brief? De dinsdagmorgen?
Ja, in de loop van de dinsdag. In de loop van de dinsdag.
Ja, we kunnen niet
dinsdag
plannen.
Nee, de dinsdag is niet te plannen. Ben je de enige die woensdag niet kan?
Ik kan niet.
Ik heb woensdag ook gedeeld op de kop.
Ik wil dat nu even doen. Als we dat in een e-mailronde gaan doen, en nu moeten we even snel kunnen we het doen. We hebben nu bij elkaar.
Maandag?
Ja, ik opteer dan voor maandag.
Dan ligt de brief.
Nee, maandag na dinsdag.
Er komt altijd weer een maandag.
Ja, maandag.
Met hoge waarschijnlijk.
Maandag 2 uur, dan kan niet.
Ja, nee, sorry,
25
juni kan
ik. Maandag 2 uur, vastleggen.
Ja.
Ik zou zeggen in de ochtend, dan kunnen we altijd nog collegemomenten, als die ook wat vrij kunnen maken tijdens een eigen vergadering op maandag.
Maandag
2
uur,
9
uur.
Maandag 2 uur, 9 uur. Oké. Ja? Goed. Dan ga ik over tot de...
Op zichzelf heeft dat het voordeel dat het hele CVB ook in huis is.
Precies.
Dus mocht er dan aan het eind van jullie interne beraad nog behoefte zijn, dat de stemming dan is van, nou ja, we kunnen nu, als we op die en die punten nog helderheid krijgen, kunnen we de zaak afhandelen. Dan is dat natuurlijk mooi.
Ja.
Zo, vastgesteld.
Dus dan houden wij het er even op dat wij, ik kijk even naar
Kees en het college is volgens mij 2 juni op gewoon.
Ik ben
in de vleugel. Dus wij zijn, als het nodig zou zijn, zouden we dan ook die rechtsbuiten dan de interne vergadering precies de zaak kunnen aftekenen.
Precies. En misschien is het nodig.
Nee, ja, goed, maar mocht het, dan zijn we, dan hebben we het niet helemaal gehaald.
Oh, akkoord, zover? Ja? Oké. Dank u wel. Dan ga ik over naar het volgende. Hè, met een, dat betreft de start van het tweede rondprogramma. En dan heb ik hier staan Sophie van Dik. Hebben jullie het uitgemaakt?
Ja.
Bij jullie woord voor de richting. Sophie?
We beginnen vanuit.